Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Mi bla hamamans lo, you bla lo kam lo, the great podcast last where Tete Bayumi story lo, land of the unexpected Papua New Guinea. Tumuna culture na dialects blo PNG win him 800 na em step inside na peck tight wantem or forest na lo nambis kat kind coral wantem. So as you like, you can come look him celebration blo passing tumbuna lo sing sing wantem all kind tumbuna danis na music lo walking you salim ting ting lo time before na hama mas wantem na PNG e mino save you yet come na look him like him you na welcome lo Papua New Guinea.
In het spectrum van wereldse uitspattingen behoort Papua Nieuw-Guinea in alle opzichten tot het kleurrijkste uiterste. Geef de Papua iets om te vieren en het resultaat schiet gegarandeerd je zintuigen overhoop. Ze zijn voor de wereld wat word art is voor word. Kleurrijk, veelzijdig, het zou cultureel erfgoed moeten zijn, maar met sommige onderdelen kom je anno 2024 echt niet meer weg. In Papua Nieuw-Guinea is het stil en luid. Hier geen snelwegen, boerenprotesten en tieners die TikTok-filmpjes afspelen in een stiltecoupé, maar wel honderden talen dwars door elkaar. En in de cacophonie van het regenwoud speelt de mens tweede viool. Boomkangeroes, paradijsvogels, giftige slangen en dodelijke vogels maken hier de dienst uit. Dit is geen landje dat je zonder handschoenen moet aanpakken.
Dat bleek wel.
Ik ben
een beetje bang voor dit land geworden.
Oh ja?
Ja. En ik ben ook antropologisch gezien niet zo ver meer buiten mijn comfortzone geweest als Benin, denk ik.
Oh ja.
Want ik heb het hoofdstukje bevolking. En ik ga heel veel leuke rituelen met jullie delen.
En je had ook nog natuur.
Ja.
Daar ben ik natuurlijk ook heel benieuwd naar.
En jij loert ook misschien wel een beetje. Ja, en kunst.
Ja, je had echt een jackpot deze keer.
Dus wat ik niet heb gezien is Nederlanders, Duitsers. Allemaal dingen die ik nu ga verklappen die in jullie hoofdstukje zitten natuurlijk. Maar wat vonden jullie van Papua Nieuw-Guinea?
Ja, heel tof. Eigenlijk alles wat ik ervan had verwacht en meer. Het is zo'n land, het is niet het meest afgelegen land ter wereld. Want er zijn natuurlijk eilandjes in Oceanië, kleinere eilandjes die veel verder weg liggen. Maar het is wel door dat het zo'n groot eiland is met zulke onbegaanbare binnenlanden,
ja.
Maakt het wel weer heel erg afgezonderd. En misschien wel ja, verder weg dan midden in Papua kan je denk ik niet komen van Nederland vandaan.
Ja, het was voor mij inderdaad ook echt een wedstrijdje horde lopen met mijn eigen orientalistische vooroordelen over Papua Nieuw-Guinea.
Ja. Ja.
Want als ik Papua hoor, dat klinkt toch al als een soort van ja, oneerbiedig, Oenkie Boenkie, Donald Duck-achtig ver wegland, weet je wel?
Ver weggestand.
Zo van, oh ja, totaal niet vergevorderd, totaal niet progressief, heel erg geschiedkundig. Maar ja, hoe langer je erover leest, hoe meer je ook weer jezelf tegenkomt in die vrij stereotype vooroordelen.
Wat lekker correct weer van je, Leon.
Ja, dat was niet zo correct bedoeld, maar meer als een... Dit was echt dat land waar ik eigenlijk van tevoren weinig over wist, behalve al die vooroordelen die je daarover hebt, weet je wel?
Ja. Ik snap het.
En die vooroordelen die hebben mij ook wel een beetje de been gehouden, want bij Benin bijvoorbeeld had ik wel zoiets van met dat voodoo en zo van, jongens, dit moeten we serieus nemen, weet je wel? Dit is aan die kant van de wereld super normaal. Wij gaan dit behandelen gewoon zo objectief mogelijk. En hier had ik wel echt af en toe van, jongens, jullie moeten ook wel normaal doen, hoor. Ja. Dus mijn vooroordelen waren wel een soort anker.
Over ankers gesproken. Degene die ons op onze plek houden zitten, zijn natuurlijk onze vrienden van de show. Ja. Want zonder jullie kunnen we deze afleveringen niet maken. Dus bij deze heel erg bedankt aan Sao, Tommy en Principe. John, Erik, Smelik. Ingo, Rino.
Jeremy, Ruud Rijenga, Martijn de Groot, Opa Ad en Thor Holt.
En Jeffrey from Marsman, Rob en Rim, Jaard Appel, Reka, Takkie, J. Cameroen Eikelenboom. Heel goed. Jan Zibar, ook heel goed. En Mees Wijnen.
Yes.
Hey, chill dat de hond van Jip en Janneke ook vriend van de show is geworden.
Zeker, zeker.
Ja. Blij mee.
Wat ik wel mooi vind nu is net al die geografiseringen van die namen. Dat ik kan me dus voorstellen voor de normale luisteraars dat oplepelen van al die vrienden van de show een beetje saai. Maar nu geven we wel mensen de reden om gewoon een beetje te luisteren.
Ja, je moet
die namen zijn gewoon heel vet.
Ja,
dus jongens, blijf dit lekker
complimenten,
doen.
Lekker bezig. En heel veel dank.
Dan gaan we door met Papua Nieuw-Guinea. En ja, de ligging is meteen wel weer een mooie. Want dit is zo'n land waar soms wat discussie over is. Hè. Is het nou Azië of Oceanië? Kan ik best wel kort over zijn, want het ligt in Oceanië. Dat komt ook omdat het eiland Nieuw-Guinea ook een oceanisch eiland is. Betekent ook dat Indonesië bijvoorbeeld op twee continenten tegelijk ligt. Want ze hebben één buurland en dat is dus ook Indonesië. Dat is de westkant van het eiland, oostkant, daar hebben we het vandaag over. En ze liggen dus ten noordoosten van Australië. Het Indonesische deel van die overkant, die heette dus ook ooit Irian Jaya. Maar sinds 2000 heet die provincie ook Papua. Dus ze hebben ze lekker verwarrend gemaakt.
Ja. Ja.
Ze hebben ook best wel wat eilanden. De meest voorname eilandengroep is de Bismarck Archipel. Maar laat je niet foppen, want de grootste twee eilanden daarin zijn Nieuw-Brittannië en Nieuw-Ierland.
Ja. In mijn onderzoek hier was ik ook echt gewoon aan het verzuipen weer aan die koloniale namen, wat eilanden betreft.
Ja, ja. En we hadden pas ook Vanuatu heeft ook van die oude Engelse namen. Maar ze hebben ook Nieuw-Hannover,
ja.
Papua Nieuw-Guinea. Dus ik dacht, oké, we zitten hier lekker koloniaal inderdaad. En Bougainville hebben we ook nog.
Ja.
Ligt
ja.
meer naar het oosten. Qua oppervlakte zijn ze het tweede land van Oceanië. Maar ja, dat zijn er ook niet zoveel. Ze zijn ook op twee na grootste eilandstaat na...
Madagaskar?
Ja.
Cuba?
Nee.
Indonesië.
Oh, Indonesië toe, ja. Ja, ja, ja.
Ook gewoon een eiland staan, omdat ze alleen maar liggen op eilanden.
Ja, nou, fair enough.
Je hebt het ook niet verzonnen. Ze zijn 11 keer Nederland, qua oppervlakte dus. Net zo groot als Zweden. Ze zijn ook een beetje tegen Polen met Zweden. Aantal inwoners, laten we zeggen, iets meer dan 10 miljoen. Is ook vergelijkbaar met Zweden. Hoofdstad is niet vergelijkbaar met Zweden, want dat is Port Moresby. Door dat eiland van Nieuw-Guinea loopt als een soort van dinosaurusstaart. Een langwerpige bergte met echt vet serieus bergen. Want het zijn echt wel hoge gebergtes hier. Even waar wonen die mensen nou? Dat bespreken we ook altijd even. Dat Port Moresby zelf is niet zo heel groot. Ligt aan de zuidkust. Een beetje aan de kant van Australië, zeg maar. En de rest van de bevolking woont best wel verspreid over het land. En dat hou ik nog even als cliffhangertje voor jullie, geheim.
Oeh.
De valuta is de kina. Nou ja. Bijna iedereen die aangeeft dat ze bij een religie horen, is christen. Bijna alle groepen zijn best wel groot vertegenwoordigd. Dus katholieken, Luthers, protestanten, echt tot aan de Evangelical Alliance, de Anglicaanse kerk, baptisten, leger des heils, ze zitten er allemaal. En ze zijn ook allemaal best wel groot.
Ik zag 97% of zo van de mensen die daar woont, die identificeert zich als christen.
Ja.
Een
ja.
of andere vorm.
Maar dat is ook de mensen die ze toevallig hebben kunnen spreken, precies. Want iedereen woont overal.
Ja.
Qua taal laat ik eens even zeggen dat het Engels hun linea franca is. En ze hebben dus ook hun eigen pidgin, dus Tok Pisin taal, heel hard nodig om elkaar te verstaan. En ook daar kom ik later wel weer op terug. En het zijn heel veel verschillende bevolkingsgroepen met heel verschillende talen. Die krijg je alvast wel van me. Maar de achternamen, daar had ik dus echt geen idee bij. Ik dacht, dit kan wel erg leuk worden. En toen zag ik John, Peter, Paul, David en James en zo. Alleen maar voornamen, dus daar moet iets achter zitten. Het zal wel niet gebruikelijk zijn onder de Papua's.
Ja.
Dus een beetje saai.
Ja, of de Papua's hebben zoveel verschillende achternamen.
Dat alsnog de meest voorkomende
zijn. Dat je
gewoon
niet in een top voorkomt.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, dat is logisch.
Als bijna alle uw achternaam uniek is, ja, dan hou je dit over in
dat
de top.
Dat die 10.000 mensen die inderdaad John heten, dat dan de meest voorkomende is. Dat zou kunnen. Nou, nogmaals, een beetje saai. Dat kunnen we gelukkig niet zeggen van een vlag. Dat zijn twee vlakken die diagonaal van elkaar gescheiden zijn. Linksonder is zwart, rechtsboven is rood. In het rechtsbovenste deel, het rode deel, staat een gele paradijsvogel. Eerste keer genoemd. En linksonder staat in het wit het Zuiderkruis. Dat is dat sterrenbeeld wat je ook ziet op de vlag van Nieuw-Zeeland en Australië.
Dit is een beetje wat Nieuw-Zeeland en Australië willen. Zeg maar, zij schrijven toch altijd de hele tijd van die wedstrijden uit om nieuwe vlag te maken. En dan komt er altijd zo'n soort ontwerp komt eruit. Namelijk iets wat ze nationaal hebben. Of het nou een kangoeroe is of een kiwi.
Inderdaad.
Ja. Maar bij hun is het dus die paradijsvogel. En altijd dat sterrenbeeld.
Ja.
Ongeveer dezelfde kleuren ook als die Aboriginal vlag in Australië.
Ja. Ja. Dus hen is het wel gelukt om een fatsoenlijke vlag te hebben. Zonder dat er een Duits, Engels of Nederlands vlaggetje ergens in verwerkt.
Echt een heel mooie vlag ook.
Ik wil zeggen, kunnen we dan ook concluderen dat deze ook gewoon heel mooi is?
Sowieso vogels op vlaggen die geen adelaar zijn. Altijd plus één. En ja, goede kleuren. Ja, nee, deze vlag die vlamt echt.
Des Hugo's, want normaal gesproken zou ik zeggen, alles wat de vlag moeilijker maakt. Dat vind jij altijd lastig. En deze paradijsvogel is niet iets wat we eerder hebben besproken, waardoor een groep achter te tekenen is, zeg maar.
Maar ik ben groot fan van paradijsvogels. Mag ik jullie bekennen?
En het is een silhouetje, hè? Dus geen moeilijke oogjes en veertjes en zo.
Nee, precies. Het is niet geen bond spektakel. Nee. Dus,
laten we ze een 8,5 uitdelen.
Ja, is goed.
Ja.
Kijk. De bevolking. Wie wonen er allemaal in Papua-Nieuw-Guinea?
Succes.
En altijd, ja, die kan ik wel gebruiken. Want altijd als de bevolking besproken wordt door ons, dan hebben we best wel een gedetailleerd beeld van hoeveel mensen we precies bespreken. Ja? Maar dit is wel ongeveer de grootste foutmarge tot nu toe. Officiële cijfers zeggen dus iets van 10 miljoen, zei ik net. Maar dat is eigenlijk gewoon het resultaat van groeipercentage doortrekken van vorige censussen. Dus van vorige volkstellingen. De laatste was in 2011. En daar was al best wel wat op aan te merken. Maar er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat de situatie nogal veranderd is in de afgelopen 13 jaar. En de conclusie is, niemand weet hoeveel mensen daar wonen. En men gaat nu wel uit van stiekem niet 10, maar 17 miljoen mensen. Dus nogmaals foutmarge.
Wow, echt?
Ja. Holy shit.
Maar wie is men dan? Zijn dat al die Pew Research Centers en zo, die Amerikaanse? Ja, check.
En de VN en mensen die gewoon schatten van hoeveel mensen moeten daar wonen.
Ja, ja, oké.
Nou, we noteren eventjes voor het gemak 17 miljoen mensen. Ongeveer net zoals wij, dus dat is makkelijk rekenen. In elk ander land zou je dus verwachten dat die mensen wonen A, aan de kust, B, in de laaglanden en C, zeker niet in de bergen. Ja?
Ja.
Nou, vaak zie je dus dat die minst bergachtige delen dichtst bevolkt zijn. Kijk maar naar Nepal en zo. Maar hier is het dus precies andersom. En de reden zit hem dus niet in de aantrekkelijkheid van die bergen, maar in het feit dat die laaglanden gewoon nog erger zijn.
Ja, want die zijn gewoon nog warmer, nog natter, nog
onbegaanbaarder,
weet ik niet. Maar
waarschijnlijk met de jungle en gekkigheid. En
vet veel bossen, super dichte bebossing met regenwoud. Niet dat die bergen niet dicht bebost zijn. Ja. Maar er is nog een andere factor hier in het spel en dat is malaria.
Ah ja, oké, natuurlijk. Ja, je hebt gewoon veel stilstaand water en zo.
Ja.
Veel meer dan in de bergen.
Dit is een soort van geografische natuurlijke selectie, weet je wel. Dus van oudsher kon die bevolkingsgroei vooral daar plaatsvinden waar je minder last had van malaria.
Ja, je ziet dit in de tropen natuurlijk al vaker. Hè? In bijvoorbeeld Colombia en zo zie je ook dat in Ecuador zie je dat de hooggelegen gebieden juist de gebieden zijn waar veel mensen wonen.
Precies, ja, en dus ook hier.
Ja,
dus
en in de Amazone woont niemand.
Als je dus zo'n grote spine ziet, weet je wel, zo'n grote bergketen, denk je wel van oké, daar woont in ieder geval niemand. Maar niks is dus minder waar.
Nee, hier niet. Maar...
Nou, dan die laaglanden eventjes, want voor wie ooit verstoppertje heeft gedaan in het bos of in de bergen, of allebei tegelijk, die weet dat het nog wel eens moeilijk kan zijn om elkaar te vinden daar. Dus je kunt daar ook echt een beetje je eigen mini-samenlevingje hebben in die bossen van Papua-Nieuw-Guinea. En die zijn er ook heel veel. Dus eigenlijk is het vet logisch dat dit met afstand het meest diverse land ter wereld is als het gaat om talen en culturen. Dus ik ga even wat cijfers noemen. Ik ga ze even langzaam uitspreken, want laat het ook even op je inwerken. Ze hebben ongeveer 840 talen. Met dus tussen de 10 of 17 miljoen mensen. Die talen die behoren tot iets van 60 taalfamilies die net zoveel van elkaar verschillen als Nederlands tot Japans ongeveer.
Wow.
De tweede in die lijst met meeste talen is Indonesië. Maar ja, die hebben ook bijna 300 miljoen inwoners.
En vooral dankzij het westelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea waarschijnlijk.
Waarschijnlijk, want daar woont waarschijnlijk al de helft. En er worden in de wereld iets van 7100 talen gesproken. En dat betekent dat Papua Nieuw-Guinea ongeveer 12% van de talen heeft die er in de wereld gesproken worden. Op een gebied net zo groot als Zweden.
Insane. Het is echt een goed feitje. Altijd.
Waanzin. Ik zag ook ergens dat als je twee willekeurige mensen uit Papua Nieuw-Guinea selecteert, is de kans 99% dat ze niet dezelfde moedertaal hebben.
Goed.
80% van die Papua's leeft in rurale gebieden, in grote afzondering dus van andere culturen. En dat is niet alleen omdat die natuurlijke omgeving zo'n vijandig gebied is voor witte Europeanen met verre kijkers en kanonnen en zo. Die Papua's zelf die staan ook niet echt heel erg bekend omdat ze nieuwkomers met open armen ontvangen. Zegt natuurlijk niks over de gastvrijheid voor toerisme en zo, laat dat wel voorop staan. Maar in de geschiedenis waren ze nog best wel gewoon taailui. En laten we even vooropstellen dat het hier vol zit met eeuwenoude tradities en complexe sociale structuren en prachtige rituelen en zo.
Die ga jij nu eventjes afzagen in de paar zinnen.
In de tweede helft van dit hoofdstukje zeker. De meeste stammen die leiden gewoon een eenvoudig bestaan, weet je. Het leven van de landbouw en die onderhouden vriendschappelijke banden met nabije dorpen. En het leven zit vol ceremonies natuurlijk, om alle goden te eren, bruiloften te vieren, mensen te begraven. Er zijn iets van meer dan 1000 culturele groepen, dus het is ook een beetje lastig om ze over één kam te scheren, maar er zitten echt hele mooie dingen bij. Centraal daarin zijn de Sing Sings. Misschien ook wel al tegengekomen. Het zijn een beetje vieringen waarbij groepen allemaal bij elkaar komen om zich uit te dossen in klederdracht en om hun symbolen te showen aan de rest. Dus zie dit als hoe het Songfestival had moeten zijn.
Ja? Volgens jou.
Volgens mij. Ja. Dus ook reken maar dat ze zich echt van hun bonste kant laten zien. Dus ze verven hun lichamen en ze verkleden zich als vogels met tooien. Alles komt hier langs. Het beste moment om dit te zien is de grootste Sing Sing, het Melpa Festival in Mount Hagen. Dat is een stad. En de Goroka Show in Goroka. Dat is ook een stadje. Maar goed, tot zover het goede nieuws.
Ik zie een parallel met paradijsvogels.
Die zit ook daar?
Ja, nou, nee, gewoon qua uitdossen. Alles uit de kast halen, uitdossen.
Ze plukken die beesten ook om weer van die tooien te maken en zo.
Ja,
ja. Dus het is fijn voor de mensen, niet zo fijn voor de paradijsvogels. Nee. Allereerst dus die onderlinge verhoudingen van die mensen. Want met zoveel verschillende volkeren wordt er ook wel eens oorlog gevoerd binnen die Papua-stammen. En er staat één regio heel erg bekend om koppensnellen in de wereld. En dat is deze regio wel. Je hebt vooral van stammen zoals de Marint en de Korowai. Die staan er echt wel onbekend. Dus het idee was dat je het lijk van degene die je gedood had meenam als oorlogsbuit. Soms als een soort van macho cultuur, maar er zaten ook wel echt religieuze kant aan. Maar ja, dat maakt het niet minder gruwelijk natuurlijk. Maar goed, even niet om het een of ander. Maar dat grote deel van het koppensnellen en dus ook cannibalisme is in de tweede helft van de 20e eeuw wel redelijk eruit gegaan. Het is nu eigenlijk niet echt meer normaal.
Maar koppensnellen is dus eigenlijk gewoon het afhakken van iemands hoofd die je al hebt gedood in een oorlog of in een plundering of zo.
Als buit.
Ja, check. Oké, maar dat is eigenlijk een beetje ook wat de Indianen deden in het Westen, zeg maar. De Native Americans. Scalperen en zo. Die hadden niet het hele hoofd, maar alleen zo'n topje.
Ja, dat waren echt liefhebbers inderdaad. Maar goed, het is nu niet zo echt meer normaal, maar het betekent niet dat ze nu allemaal hipsters zijn natuurlijk. Dus we gruwelen nog even verder. Sommige rituelen zeggen dus ook wel dat in sommige stammen het heel gebruikelijk is dat jongens tussen 12e en 17e dagelijks stamoudsten moeten oraal bevredigen en dat ze hun zaad moeten doorslikken om volwassenwording te stimuleren.
Doe normaal.
Ja, dat dacht ik ook. Dat was mijn anker.
Ja, ja.
Ik zat te denken van, dat is nog eens anders dan brood met pindakaas moeten eten om groter sterk te worden, toch?
Ja. Maar is dit wijdverbreid?
Nee, het is
gewoon
sommige stammen. Het zijn gewoon sommige stammen.
Ja. En laten we wel wezen, er zijn natuurlijk tienduizenden stammen. Hè,
precies. Dat is wel wat ik zei. Weet je, ik vind het moeilijk om het allemaal over één kam te scheren. Maar ja, als je het toch leest, moet je het wel even noemen.
Ja,
dus voor alle stammen die dit niet doen. Ik heb het niet over jullie. wat wel een veel serieuzere zaak is trouwens, is dat het wel een van de gewelddadigste landen ter wereld is. Die had ik niet helemaal aan zien komen.
Gewelddadig in welke zin?
Nou, wie het vooral moeten ontgelden zijn de vrouwen. Want het is namelijk ook wel misschien wel een van het gewelddadigste landen tegen vrouwen. Ik vond vooral grootschalig onderzoek uit de jaren 80. Toen is het echt heel groot onderzocht daar. Maar daarin zeiden het merendeel van de mannen dat ze hun vrouw mishandelen. Het is heel moeilijk om te generaliseren naar het hele land. Maar het eiland Bougainville had ik net over, ongeveer 300.000 mensen. Daar zijn 60% van de mannen dat ze wel eens iemand hebben verkracht.
Wow.
En 14% zegt ook wel eens deel genomen te hebben aan een groepsverkrachting.
Holy.
Ja, dat is echt insane.
Oké, dat is niet best.
Boom. En in de dorpen bijvoorbeeld is de traditie dat als een jongen volwassen wil worden, dat hij naar een rivaliserend dorp gaat en naar een varken doodt. En in veel steden is dat varken gewoon vervangen door een vrouw.
Nee, joh.
Dus die gaan dan bij een rivaliserende bende of een rivaliserende stam of dorp gaan ze, of een wijk, gaan ze een vrouw halen. Ja. Elk jaar worden er iets van 100 vrouwen vermoord om hekserij. En wee, dus dat als een stam in jou een kwade geest ziet, dan kun je zelfs gemarteld worden tot je overlijdt.
Nee joh.
Ja. Maar goed, ons immer vrolijke Leon Boelens heeft mij een tipje gestuurd. En altijd wat goed voor om af te sluiten met wat goed nieuws. Dus we gaan even terug naar die talen. Als je allemaal denkt dat er allemaal hele complexe talen zijn die allemaal een eigen Tolstoj hebben en zo. Vast wel, maar niet allemaal. Want er is de taal Pandanus. En dat is een taal die wordt alleen gesproken en mag alleen gesproken worden tijdens expeditie om nootjes te rapen.
Dat is toch vet, om te praten met de nootjes.
Ja.
Omdat ze bang zijn dat op het moment dat jij de andere taal spreekt, dat de nootjes dan schrikken of weten dat je eraan komt.
Ja, precies. Dus en als je weggaat uit je dorp, dan stop je met je eigen taal en dan komt daar die taal voor in de plaats. Want mensen zeggen dus inderdaad dat als je je normale taal zou spreken, dan zitten daar heel veel woorden in die de nootjes zouden beschadigen, de oogst.
Ja. Dit hele concept vind ik
nooit over nagedacht, maar heel logisch. Ja,
heel logisch. Ja.
Ik bedoel, maar als het begint bij taal, iedereen zegt woorden doen ertoe. Maar op het moment dat je zo respectvol omgaat met je oogst, met de natuur, met je nootjes, ja, dan moet je wel respect hebben voor al het andere wat groen is en om je heen groeit, toch? Ik bedoel, kan het toch niet anders als je er een eigen taal voor hebt?
Ja. Ja.
Dus ik vind het idee, het concept vind ik wel echt gaaf. Ja. Ik ga niet specifiek nu een andere taal verzinnen voordat wij appels uit een boom gaan plukken of zo, maar...
Nee, en ik dacht eerlijk gezegd wel een beetje van, oké, maar dan zit je ook zo aan die 840, maar dat is helemaal niet eerlijk.
Nee.
Want de meeste zijn wel gewoon echt moedertalen van een familie.
Ja. Ja. Wauw. Oké. Goed, ik ga de geschiedenis in met jullie. Ga er even voor zitten. Dit is ook weer een niet zo'n kort hoofdstukje, want er is een hele hoop gebeurd in Nieuw-Guinea. Maar goed, we gaan inderdaad even kijken, even uitzoomen naar het hele eiland Nieuw-Guinea. Want ja, dat het nou eenmaal kaarsrecht verdeeld is in twee helften, dat is natuurlijk niet hoe het vroeger altijd was. Bovendien denk ik niet dat we aan dat deel van Nieuw-Guinea toekomen bij de aflevering Indonesië. Dus ik pak hem hier even mee voor een groot deel van de geschiedenis. We beginnen vroeg, 10.000 jaar geleden. Dat was een belangrijk moment voor het eiland Nieuw-Guinea, want toen was de laatste ijstijd net afgelopen. Niet dat het nou in Nieuw-Guinea heel ijzig was, maar de zeespiegel stond wel veel lager, want er zat heel veel water gevangen in landijs in Canada, Scandinavië, Rusland, grote landoppervlak op het noordelijk halfrond. Dus de zeespiegel stond zo laag dat Nieuw-Guinea toen nog aan Australië vastlag.
Ja, gezellig.
Ja, toen het ijs smolt, steeg de zeespiegel, werd Nieuw-Guinea dus een eiland. En daarmee werd het dus op natuurlijke wijze eigenlijk onafhankelijk van Australië. Je snapt nu ook waarom het eiland Nieuw-Guinea bij Oceanië wordt gerekend en de rest van Indonesië niet.
Ja, slim. Ja, het is gewoon geologische...
Ze liggen op dezelfde tektonische plaat. De tussenliggende zee is heel ondiep dus. Tussen Nieuw-Guinea en de rest van Indonesië liggen juist hele diepe troggen. Dus dat is... Ja, geologisch gezien echt een ander continent.
Ja.
Nou, die landbrug tussen Nieuw-Guinea en Australië die er was, die verklaart natuurlijk ook waarom er heel veel etnische raakvlakken zijn tussen Aboriginals en Papua's. Nou, die Papua's die chillden dus de afgelopen 10.000 jaar op Nieuw-Guinea, tamelijk afgezonderd van elkaar, maar ook tamelijk afgezonderd van de buitenwereld, totdat ze werden ontdekt door de Europeanen natuurlijk. En dat waren in dit deel van de wereld... Wie denken jullie?
Portugezen.
Ja, Portugal. En wie nog meer?
Spanjaarden.
Ja, de Spanjaarden.
Filipijnen best wel in de buurt nog, natuurlijk.
We hebben het eerder gehad over het verdrag van Tordesillas, wat die landen in de 15e eeuw sloten. Dat zorgde ervoor dat alles ten westen van Brazilië voor Spanje was en alles ten oosten ervan voor Portugal. Nou, daarmee waren de Amerika's, Afrika en Azië verdeeld. Maar ja, de aarde bleek rond en dus sloten ze in de 16e eeuw het veel minder bekende verdrag van Zaragoza.
Okay.
En daarin werd de grens tussen Portugal en Spanje op het oostelijk halfrond bepaald. En die kwam te liggen recht boven Nieuw-Guinea op de 142ste lengtegraad.
Okay, kreeg dan Portugal alles ten westen, denk ik?
Portugal kreeg alles ten westen en Spanje alles ten oosten.
Ja.
Ten oosten lag er ook niet zo heel veel. Later heeft Spanje dat trouwens wel geschonden, want Filipijnen ligt ten westen van die grens. Maar in principe was alles ten westen daarvan voor Portugal. De Spanjaarden en de Portugezen die hadden trouwens wel wat beters te doen dan zich nou heel intensief gaan bezighouden met Nieuw-Guinea. Wie waren serieuzer geïnteresseerd?
Ja, wij.
Nederlanders.
Ja, de Nederlanders. Ja. Vooral het westelijk deel van het eiland wel te verstaan, want dat lag vlakbij Nederlands-Indië. Dus de VOC die sloot een verdrag met een sultanaat op de Molukken. Molukken liggen weer ten westen van Nieuw-Guinea. En het sultanaat zei daarin, nou prima Nederlanders, jullie hebben het gezag bij deze over het westen van Nieuw-Guinea. De idiote was, dat sultanaat had zelf helemaal geen gezag over Nieuw-Guinea. Dus het was een beetje alsof België tegen Duitsland zegt, jullie mogen Frankrijk wagen.
Ja, ja, precies. Ja,
of Nederland. Ja. Ja. Maar goed, dat maakt de Nederlanders natuurlijk geen ster uit. Dus die hebben in de eeuwen daarna hun invloed uitgebreid over Nieuw-Guinea. Economisch had het eiland trouwens niet heel veel betekenis. Want ja, die Papua's die waren jager-verzamelaars, tuinbouwers. Woonden vooral in die bergachtige binnenlanden. Dus er was weinig handel mee te drijven. Was ook weinig misbruik van te maken. Daarvoor zaten ze gewoon te ver uit de kust. Daar waagden de Nederlanders zich over het algemeen niet. Dus het bezit van Nieuw-Guinea was eigenlijk vooral een manier om je invloedssfeer op de rest van Indonesië te beschermen. Dus ja, een soort buffer-eiland.
Maar Nederlanders en ook een soort Portugezen... die dan vooral aan de kust wilden blijven... en per se niet hier binnenlanden in wilden trekken. Ja, ja, de binnenlanden is natuurlijk ook niet echt het makkelijkste gebied om te
kolonisieren. Het was hier ook niet echt een kwestie van niet willen. Het was meer ook een kwestie van niet kunnen, denk ik.
Ja, ja, maar je moet ook, je moet dus echt... Ja, daar gaan we het in de aflevering Indonesië uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar je moet eens kijken hoe de, zeg maar de invloed van Nederland... op de binnenlanden in Indonesië op de eilanden is gegaan. Want heel veel mensen die denken... oh, VOC kwam er, Jan Pieterszoon Koen maakt Jakarta... Pada, en toen was alles Nederlands. Maar dat is helemaal niet het geval. Zeg maar, het is heel lang echt maar stipjes geweest. En die binnenlanden hebben ze echt pas relatief laat... zijn ze die naar binnen getrokken. Ook met hulp van andere mensen die er al zaten, zeg maar.
Ja. Dat is in Afrika natuurlijk ook, hè? Dat is ook pas eind 19e eeuw dat die binnenlanden een beetje...
Ja, maar Afrika is echt wel een massief stuk continent, zeg maar. Bij Indonesië, ik bedoel, Java is groot. Ja. Maar je zou eerder denken dat dat sneller, zeg maar... het hele eiland soort van onder wilde werpen. Maar dat was dus niet het geval. Dat was dus in Guinea dus ook niet zo.
Zelfs daar, ja. Goed, dan even het oosten van Nieuw-Guinea. Want ja, dat is natuurlijk de voorloper van het land, Papua-Nieuw-Guinea. Dus daar hebben we het wel over. Er was ook van alles aan de hand. In het zuidoosten waren namelijk de Australiërs aan land gekomen. Want ja, dat lag toch wel heel dichtbij. Australië was toen trouwens nog niet onafhankelijk. Eind 19e eeuw, dus het werd formeel een Britse kolonie. En wat was nog over? Het noordoosten. Dus wie denken jullie dat daar kwamen buurten?
Ja, Max heeft afgeklapt.
Ja.
De Duitsers.
Duitsers, inderdaad. En dus was het eiland Nieuw-Guinea eind 19e eeuw verdeeld in drie stukken. Het westen van Papua werd bij Nederlands-Indië gevoegd. De grens tussen Nederlands-Nieuw-Guinea en de rest lag op de 141ste breedtegraad. Dus één graadje westelijker dan Spanje en Portugal hadden afgesloten. En dat is nog steeds de grens.
Waarom dat graadje westelijker?
Ja, weet ik niet.
Kunnen vinden?
Ja.
Een soort vakje.
Kwestie van onderhandeling, ja, ik weet het niet.
Dus we doen het hetzelfde principe zoals jullie het hebben gedaan, maar dan één graadje anders.
Ja, ik denk dat het net wat eerlijker verdeeld was op die manier. Dat westelijke deel is trouwens na de onafhankelijkheid van Indonesië nog een tijdje Nederlands gebleven. Dus is het de langst blijvende Nederlandse kolonie geweest in Indië. En uiteindelijk in 1962 bij Indonesië gevoegd. Ja, vanaf nu focussen we ons even alleen op het oostelijk deel. Dat dus begin 20e eeuw bestond uit een Duits noorden en een Brits zuiden. Want ja, hoe is dat gedurende de 20e eeuw het land Papua-Nieuw-Guinea geworden? Nou, even kijken naar het Duitse deel. Dat kreeg de prachtige naam Kaiser Wilhelmsland.
Ja.
Ja, plaatsnamen konden er ook wat van. Friedrich Wilhelmhaven, Herbertshöhe, Finchhaven. Ja, weer van die dingen die je natuurlijk totaal niet verwacht aan die kant van de wereld.
Ik had het wel mooi gevonden als ze dan gewoon die plaats in Duitsland dan ook lokale namen van daar hadden gegeven.
Ja, ja inderdaad. Ja,
gelijk ja, oversteken, weet je?
Ja, dat zou wel mooi zijn geweest. Ja, hadden we in Nederland ook moeten doen. Het maakte dat Kaiser Wilhelmsland, dat maakte deel uit van de kolonie Duits Nieuw-Guinea. Die bevatte niet alleen dat Kaiser Wilhelmsland, maar ook nog een aantal buurten, aantal eilanden in de buurt, vooral ten noorden van Nieuw-Guinea. Nou, dat zuidelijke Britse deel, dat heette de Territory of Papua, met Port Moresby als belangrijkste plaats. Mm-hmm. En toen Australië onafhankelijk werd, mochten ze dit stukje ook houden van de Britten. Dus het werd begin 20e eeuw een Australische kolonie, het zuidoosten van Nieuw-Guinea.
Die gasten, die hebben ook echt, ze hebben iedereen gezien ongeveer.
Ja, precies.
Hè?
Ja. Echt niet normaal, ja. Maar goed, ook wel eerlijk eigenlijk, want of nou ja, eerlijk, niet voor de Papua's, maar Australië was natuurlijk wel, de mensen uit Queensland waren degene die dit deel hadden gekoloniseerd, niet de mensen uit Engeland bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Australië zwaaide nog even met een decreet uit de ijstijd van jongens, ja, dit hoort precies bij ons.
Dit hebben wij bedacht, dat we dit moesten inpikken, dus nu mogen we het ook hebben. Nou, zo geschieden. En toen waren we alweer toe aan de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat betekende natuurlijk het einde van Kaiser Wilhelmsland. want ja, Duitsland verging het niet zo goed in die oorlog. Want en de Duitse kolonies ook niet. Ja. Aan het begin van de oorlog werd het bezet door Australië. En daarna werd het mandaatgebied onder controle van Australië. Samen met de Bismarck-archipel. Dus dat is die groep eilanden ten noorden ervan. Die ook deel uitmaakten van Duits Nieuw-Guinea. Nieuw-Brittannië, Nieuw-Ierland. En ook de noordelijke Salomonseilanden, waaronder dus Bougainville.
Ja.
Dus het noorden en het zuiden waren nog wel twee verschillende gebieden, maar Australië had wel over beide gebieden controle. Dus was al iets een stapje dichter bij één eenwording. Nou, daar komen we aan in de Tweede Wereldoorlog. Daarin kwam het front aardig dichtbij, want begin mei 1942 werden in de wateren tussen Nieuw-Guinea, Australië en de Salomonseilanden De slag om de Koraalzee uitgevochten tussen Japan en vooral de Verenigde Staten en het Britse Rijk. Hebben we het wel eens eerder over gehad. Ik denk bij Vanuatu ook. Echt een grote zeeslag. De eerste waarbij vliegdekschepen elkaar aanvielen. En voor Australië was dit echt heel spannend. Want de Japanners zaten echt heel dichtbij.
Ik heb het helemaal niet zo beseft. Ze konden Australië gewoon zien ongeveer.
Ja, die zaten gewoon daar op Nieuw-Brittannië bijvoorbeeld. En op Bougainville zaten gewoon de Japanners. Dus heel dicht bij Nieuw-Guinea. En ook echt heel dicht bij het vasteland van Australië.
Ja.
Maar het kwam niet zo ver, want de geallieerden die wonnen die slag. En dat bleek echt een keerpunt in de oorlog. En na de oorlog waren Noord en Zuid Papua dus nog steeds, of Noord en Zuid Nieuw-Guinea nog steeds Australisch. En toen werden ze uiteindelijk toch samengevoegd tot één territorium van Papua en Nieuw-Guinea.
Ja, oké.
Nog steeds dus wel onder Australisch bestuur. En duurde tot 1975 voordat het land Papua Nieuw-Guinea ontstond en het echt onafhankelijk werd van Australië.
Hm.
Voor de tweede keer in de geschiedenis dus eigenlijk.
Ja.
Want eerst was het aan het eind van de vorige ijstijd al onafhankelijk geworden van Australië. En dat is in de 20e eeuw dus nog eens herhaald.
Dat is een goed pubquiz feitje. Welk land is er en fysisch geografisch en sociaal geografisch onafhankelijk geworden van Australië?
Hetzelfde land, ja.
Ik vind het ook wel echt lijp dat als je nu al die landen helemaal aan het oosten van deze planeet, van de tijdzones en zo gaat bespreken, dat je er eigenlijk achter kwam. Ik heb altijd gedacht dat dat Duitse koloniale rijk niet zo heel veel voorstelde.
Ja.
Nee.
Want ze hadden gewoon een heel klein groepje koloniën, waren ze heel trots op en zo, maar iedereen vond het ook wel een beetje zielig, Namibië en zo, weet je wel.
Mm.
Maar als zij die Eerste Wereldoorlog niet hadden verloren, dan hadden we het veel normaler gevonden dat er heel veel landen gewoon Duits waren.
Ja, klopt. Ja.
Eens.
Maar het is vooral ook zo lukraak verspreid. Omdat ze natuurlijk te laat bij waren, dus het waren echt de kruimels.
Ja.
En ook niet per se de Namibië is natuurlijk ook niet per se het land in Afrika wat je als eerste zou kiezen om je te gaan vestigen.
Nee, dat was het laatste koekje in de koekjestrommel inderdaad. Van, pak die dan maar.
Ja, precies. Ja. Ja, dus een mooi samenraapsel.
Ja, nou dan pak ik hem even over van jou, Hugo, bij de onafhankelijkheid. Bij meteen de eerste minister-president. En we hebben het niet gezegd, maar ik ga Papua Nieuw-Guinea even afkorten tot PNG. Want ik werd helemaal gek van het uittypen Papua Nieuw-Guinea. En ik kwam erachter dat alle bronnen die ik onderzoek van de Economist en World Bank en zo, die gebruiken ook allemaal PNG.
Dat is makkelijk.
Ja, echt veel heel vaak voor, ja.
Dus bij deze. De eerste minister-president van PNG was Michael Somare. Ook wel Sir Michael voor de mensen daar. Want hij wordt gezien als de father of the nation. Oftewel, de papa blok country.
Ja.
En dit is die pigeon waar we toen in Vanuatu heel lang over hebben gehad. Met Mixmaster Blong Jesus Christ. Wat een helikopter is, weet je wel. Ja, als je die aflevering niet hebt geluisterd, ga dat alsjeblieft doen. Want die taal is geweldig.
En daar bleven wij na 3 kwartier compleet ontredderd over.
Ja, maar dat was wel een die taal, zeg maar, die pigeon vorm, die gebruiken ze dus ook met dat blong de hele tijd. Nou goed. Terug naar Michael Somare, de Papa Blong Country. Hij is in totaal 17 jaar in functie geweest, gedurende 3 afzonderlijke termijnen. Dat vind ik ook wel bijzonder, weet je wel. Dus tijdens de onafhankelijkheid tot 1980, dan van 82 tot 85 en tenslotte nog van 2002 tot 2011.
Wow, vet laat ook nog.
Vet laat ook nog, ja. Want het was niet heel koek en ei na de onafhankelijkheid van PNG. Want eigenlijk van 1988 tot 98 brak op de eilanden van Bougainville het meest gewelddadige conflict uit in de Stille Oceaan sinds de Tweede Wereldoorlog. En hoe dat dan zover is gekomen, moeten we even een klein stapje terugzetten. Want in de jaren 70 was daar een kopermijn, Panguna, op dat eiland Bougainville. En dat bleek de grootste mijn ter wereld. Er lag echt heel veel goud en koper. En het werd in 1972 geopend en gerund door Australiërs. Maar werd afgesproken toen dat 20% van de opbrengst zou naar PNG gaan. Dus ook naar de bevolking en zo. Maar goed, Bougainville, hebben we gezegd, is een eilandje van het grotere eiland af. Dus het meeste geld ging weg. En bovendien, volgens de Bougainvillers, die zijn zelfverklaarde zwarthuiden, kwamen er allemaal withuiden en uit Australië en roodhuiden uit PNG. Dus zij zagen ook een raciaal conflict. Ze kregen geen geld terug en die mijn verwoestte hun natuur. En daar moesten ze eigenlijk niks van hebben. Want hun land ging naar de kloten en ze kregen geen geld. In 1988 kookte het over en uiteindelijk begon in 1989 een onafhankelijkheidsleger van Bougainville aan een gewapende opstand. En die zou uiteindelijk leiden tot de burgeroorlog tussen dus Bougainville-eiland en de rest van Papua Nieuw-Guinea. Ze hebben 9 jaar alles op alles gezet om het eiland te behouden. Inclusief inzet van wapens en materiaal dat ze al eerder van Australië hadden gekregen. Er zijn zelfs nog van die Zuid-Afrikaanse huursoldaten van Executive Outcomes aan de pas aangekomen.
Shit, waar hadden we die ook
alweer? Sierra Leone. Ik heb hem nog even opgezocht.
Oei, oei.
Ja, dat zijn dus die lui die na de val van de apartheid allemaal en de val van de muur allemaal Russische helikopters en tanks hadden overgekocht om vervolgens ingezet te worden als huurlingenleger. Ze staan nog steeds.
Een soort Wagner Groep, maar dan net na de apartheid.
Ja.
Dat is en, echt een film, hè?
Ja, bizar. Maar een kantelpunt bleek de zogenaamde Sandline-affaire, waarbij andere huurlingen, dus niet die Executive Outcomes, maar een andere groep, die werden ingezet tegen het leger van Bougainville. En dat leidde tot behoorlijk wat publieke verontwaardiging en militaire muiterij. En toen, door die muiterij dat ontplofte, toen is die toenmalige premier Julius Chan gedwongen af te treden. En toen was het eigenlijk gewoon een soort van, oké, nu moeten we wel echt een oplossing vinden. En in 1997 werd een wapenstilstand afgesproken. En in 2001 was er een vredesovereenkomst tot stand. Maar dat was dus niet na een verschrikkelijke burgeroorlog, waarbij 1 op de 10 Bougainvillers stierf. Dat zijn cijfers volgens hen zelf. En die worden door anderen weer betwist. Maar dat is wel vaker natuurlijk in een oorlog die niet helemaal 100% is opgelost. Mm-hmm. Maar het politieke resultaat van die wapenstilstand was dat zij de status kregen van autonome provincie. En er werd beloofd dat ze uiterlijk juni 2020 een niet-bindend onafhankelijkheidsreferendum mochten houden voor hun eigen mensen.
Dit is een beetje het tijdperk waarin ik leerde over Bougainville en hun strijd.
Ja.
Maar het bestaat al super lang dan, man, die onafhankelijkheidsstrijd.
Ja, het was eigenlijk tot vorige week redelijk langs me heen gegaan.
Oh ja, ja.
Ja.
Ja, ik weet wel dat ze op een gegeven moment bezig waren en dat er toen dat referendum kwam.
Ja, ja, want dat referendum is plaatsgevonden in 2019. Met een Noord-Koreaans uitslag van 98% van de mensen koos voor onafhankelijkheid van Papua-Nieuw-Guinea. En dus in de zomer van 2021, is vrij recent, kwamen de partijen overeen dat Bougainville uiterlijk 2027 een onafhankelijke natie wordt.
Ja, dus dit is gewoon binnenkort een land.
Binnenkort hebben we gewoon een klein podcast las, Bougainville. Ja, als we niet opschieten met onze landjes.
Moeten we even treuzelen, jongens. Dat kunnen we hem gaan doen.
Ja, nou, dat gaan we wel halen. Over 3 jaar zijn we echt nog niet klaar, hoor.
Ja, op zich. Het is sneller, hè? Want ze zouden dus uiterlijk 2020 een niet-bindend onafhankelijkheidsreferendum houden. Maar dat hebben ze in 2019 al gehouden.
Ja, precies.
Op zich 300.000 inwoners. Ik ken wel staatjes in de grote oceaan die het met minder moeten doen.
Ja, ja, en ik geef je dan nu alvast een tipje van de sluier voor het economiehoofdstukje. Want die mijn, waar dit allemaal mee begon, waar ik het over had, die ligt dus al sinds 1989 nagenoeg stil. En de geschatte reserves zijn ongeveer 1 biljoen kilo ertskoper en 340.000 kilo goud.
Oké, dus die mijn die gaat weer open.
Ik denk dat die mijn weer open gaat, ja.
Ja.
Okay. Maar goed, even terug naar het hele land, het hele eiland. Dus inclusief Bougainville nog even. Het staat wel echt in de onderste regionen van de Human Development Index van de VN. Doet het op vergelijkbare wijze behoorlijk slecht in de corruptie-index van Transparency International. Mm-hmm. En de politiek is tering complex. Maar ja, dat krijg je met al die talen en stammen en mensen en geschiedenissen en culturen. Zo, en zo.
Hoe ga je hier ook verkiezingen houden?
Ja, dat lijkt mij ook echt een bijzonder moeilijke oplossing. Maar goed.
Vraag me ook af hoeveel mensen dan, of hoe groot het aandeel is van mensen die zich op zich niet per se Papua voelt.
Ja, dat zullen
er
best veel zijn.
Er zijn zoveel stammen, er zijn ook heel veel ongecontacteerde bevolkingsgroepen.
Ja.
Je hebt er heel veel, die wonen natuurlijk in de middle of nowhere, die wonen al duizenden jaren. Dus ik vraag me ook af hoe sterk het groepsgevoel is.
Ja, dat lijkt me lastig. Ja. Misschien dat je daar met een beetje volkslied en een beetje goede sport, dan kom je een heel eind. Maar verwacht niet dat ze dat hier heel sterk voelen, eerlijk gezegd.
Nee. Voor hen maakt het natuurlijk ook niet zo heel veel uit wat de centrale overheid doet.
Nee.
Als je gewoon je eigen ding doet.
Ja. Zolang ze alles niet heel erg verpesten.
Ja, zolang ze niet de mijnen in je achtertuin openen en je hele land komen beroven, dan vinden ze het altijd best. Maar goed, wat misschien ook wel werkt, is een grote internationale vijand. Want internationaal gezien is het ook echt heel interessant en boeiend, geopolitiek gezien. En ik vroeg me af, hebben wij het ooit gehad over de Pacific Solution?
Nee.
Nee, hè? Heb je enig idee wat het is?
Nee.
Het is, ik vind het weer zo'n mooi voorbeeld van een mooi eufemisme, want het klinkt als een mooie oplossing. Maar eigenlijk is het gewoon best wel iets naars. Want halverwege de jaren 0 had Australië een behoorlijk probleem met vluchtelingen. Want zij hebben het eiland Christmas Island. En dat ligt best wel in de buurt bij Indonesië. Dat ligt helemaal niet op de plek waar je verwacht dat het ligt. En dat is relatief dichtbij India, Sri Lanka, Pakistan, dat soort landen. Dus wat er gebeurt, is heel veel lui die pakken dan zo'n bootje naar Christmas Island en vragen dan asiel aan in Australië. Beetje
de Lampedusa van Australië.
Precies.
Ja.
Nou, dat gebeurde dus. En dat ging op een gegeven moment, was zulke bizarre aantallen vluchtelingen kwamen die kant op, dat de politiek in Australië zat echt met de handen in het haar van oké, hoe gaan we dit oplossen? En toen hebben ze onder Labour een deal gesloten met Nauru. Daar gaan we het bij Nauru ongetwijfeld ook nog over hebben. En dus met Papua-Nieuw-Guinea om vluchtelingen hier op te vangen in ruil voor geld. Dus
Tunesië deal.
Ja, ja, maar niet helemaal. Het is een beetje alsof, alsof de vluchtelingen uit Tunesië komen en wij zeggen tegen Moldavië, ga daar maar heen. En dat Moldavië zegt, prima, wij openen wel vluchtelingenkampen.
Ja, ja, ja.
Maar dit zijn wel vindingrijke lui, hè? Want ik heb even heel erg stiekem zitten meten. En dat Christmas Island ligt gewoon 350 kilometer van Java.
Ja.
Dus ja. Je moet wel even meer doorzetten dan om Lampedusa te bereiken, bijvoorbeeld.
Ja, je moet wel echt doorvaren, inderdaad.
Ja.
Maar goed, maar als je daar dan eenmaal aankomt en dan word je dus gevlogen naar Australië. En daarna word je dus gevlogen bij Papua Nieuw-Guinea naar het eiland Manus. En dat werd al vrij snel bekend als het Guantanamo van de Pacific. Of de Australische Gulag.
Oh.
Dat zijn allemaal twee termen die ik vond. Hele, hele, hele slechte omstandigheden. Waarbij je dus vooral Iraanse, Indiaanse en Sri Lankaanse vluchtelingen vaststonden. Nergens heen konden. Human Rights Watch heeft echt jarenlang gezegd, jou jongens, kap hiermee. Want dit is echt verschrikkelijk. En uiteindelijk, na jarenlang kritiek van zo'n Human Rights Watch, maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Naties, is Australië uiteindelijk in 2021 echt gestopt. Wel, daarvoor zijn alweer andere dingen wel gestopt. Maar ja, en in bepaalde hoeveelheden gingen nog steeds door. Met die opvang van asielzoekers. En een Koerdisch-Iraanse journalist, Behrouz Boughani, die zat hier vast en heeft een enorm aangrijpend boek geschreven op een binnengesmokkelde smartphone. Dat boek heet Alleen de Bergen zijn mijn vrienden. En het heeft echt behoorlijk wat prijzen gewonnen. En het gaf echt heel duidelijk weer hoe verschrikkelijk het was om op dat Manus Island te zitten. Maar goed, hopen dat dat gewoon vanaf nu dus altijd verleden tijd is. Nog één stapje omhoog uitzoomen en dan zijn jullie van me af. Want tegenwoordig is Papua Nieuw-Guinea ook weer heel interessant geworden voor de geopolitieke werkelijkheid tussen China en de VS. Want het ligt precies op die mooie plek waarin je zeg maar uit kan kijken naar beide territoria in de wateren, zeg maar.
Ja.
In 2023 werd er een nieuw militair samenwerkingscontract getekend tussen Papua Nieuw-Guinea en de Verenigde Staten. En in oktober is die huidige president, James Marape, is naar China gegaan en heeft Xi daar ontmoet. En heeft nog eens herhaald dat er maar één China is en dat China bij Taiwan hoort. Of Taiwan bij China hoort. Oh. En dat ze volle bak mee willen doen aan de One Belt, One Road.
Oh, dat zei het
wel. Ja,
ze zijn allebei bezig.
Ik zag ook nog dat ze een ambassade hebben geopend in Jeruzalem.
Kijk, nou, ze zijn niet vies om zich
heel veel walletjes.
Ze zijn niet vies om zich te schinden in het internationale geopolitieke wereldje.
Steunen ze toch Houthis toevallig?
Misschien. Stop de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Dit is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind dat altijd een mooie organisatie, Sawadi.
Ja, ik ook wel. En ze bieden verschillende soorten groepsreizen aan. En vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen, busje in, busje uit.
Mm-hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep te reizen. En die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Mensen komen vaak nog heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo.
En je kunt dus ook echt naar heel veel plekken op de wereld. Populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal. Maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor, ik zeg maar wat, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India.
Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Ze eten bij locals, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken.
En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35ers reis boekt, krijg je €100 korting met de code TGP100. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, €100 korting op zo'n reis. Ik moet je kijken wat je er allemaal mee kan
ik
doen.
Ik zou dan toch altijd even proberen om DGP 200 te voeren. Anyway, 100 is ook al super mooi.
Zeker. En bij Sawadi, het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze en het is dus ook heel gezellig. Sawadi, met wie ga jij op reis?
Terug naar de podcast.
Nou, dan het hoofdstuk der hoofdstukken, want dit is wel een natuureiland, jongens. We hebben het over Nieuw-Guinea, het eiland. En dat is qua oppervlakte het tweede eiland ter wereld. Het grootste deel daarvan behoort tot PNG. Dankjewel, Leon, mag ik het zo gaan noemen voor interview. En het is ook het grootste tropische eiland. Het is overal dun bevolkt, overal dicht bebost. En het is het meest bergachtige tropische eiland. Hallo, biodiversiteit.
Ja, inderdaad.
Moet wel, toch?
En ze liggen er ook nog in die coral driehoek. Die hoef je hier niet eens te bespreken misschien. Maar je hebt toch de koraal driehoek, zeg maar. Dat is dan de plek waar het meeste koraal ter wereld in voorkomt. Dat een beetje zo loopt.
Met al die atollen.
Grof van Indonesië, zo bovenlangs Australië. En dan Great Barrier Reef zit volgens mij net niet in. Maar dat hebben ze dus ook nog.
En dat is ook een lekker zeeleven.
Precies, ja.
Nou, hartstikke mooi. Even, Hugo, je had het over die grens. Het is het enige land in die regio waar die kolonialen dus kaarsrechte grens hebben getrokken. En een kleine uitzondering daarvan is die Fly River. Dus dat is dat riviertje. Dat is, die loopt daar met een heel klein slingertje. Papua-Nieuw-Guinea loopt die Indonesië in. Dan weer naar Papua-Nieuw-Guinea. Dus hebben ze ook maar niet flauw gedaan. En in het verdrag van Den Haag 1895 hebben ze dat riviertje als grens ook gepakt.
Ja. Ik heb ergens gelezen dat ze dat ook deden. Omdat dat dan makkelijker was om te patrouilleren als voor de Britten tegen koppensnellen.
Oh,
ja, nou, dat is natuurlijk.
De Britten die wilden dat niet hebben. Die wilden die traditie afschaffen. Hmm. Dus die patrouilleerden in dat gebied.
Want dat is natuurlijk
super onhandig als je voor een paar kilometer een rivier over moet steken om je patrouille door te zetten.
Ja, het is in dat soort gebieden de makkelijkste manier om je te verplaatsen over het water.
Ja.
Nou, dat is dus de Fly River. Hartstikke mooi. En dan even iets meer uitzoomen. Als je een lijstje maakt van landen naar percentage bos als deel van totale oppervlak van het land. Hè, dus hoeveel bos hebben ze? Er staat Papua-Nieuw-Guinea 8e.
Oké.
Iets van 80% is bos. Hoewel een kwart van het regenwoud wel echt beschadigd is in het laatste kwart van de vorige eeuw. En ontbossing is natuurlijk een groot probleem. Maar goed, 8e. Oké. Dus wie denk je dat de eerste staat in die lijst?
En dan gaat het om percentage van de totale oppervlakte, zeg maar.
Rusland.
Nee.
Absoluut en relatief nummer 1. Nee?
Nee. Nee, gaat inderdaad om relatief. Dus hoeveel procent van je land is bos.
Dus waar is nog het minste verdwenen, zeg maar? Ik denk misschien een Congo, Kinshasa?
Nee.
Is het die Suriname?
Ja, de Suriname.
Ah, ja.
97% hè?
Wow. Ja, lekker.
Ja.
Keurig.
Dus vond ik hem mooi in dat lijstje. Maar goed, Papua-Nieuw-Guinea is dus wel met afstand het grootste land in die lijst. Dus moeten we ze toch geven.
Ja.
Als we nog even doorgaan op in dit quizje. Denken jullie dat je een enig idee hebt welk werelddeel percentage meeste bos heeft?
Afrika? Dat is de inkopper.
Ik denk Zuid-Amerika. Ja, maar wat is bos? Is taiga, is dat ook bos?
Ja, maar dan is het Azië misschien wel.
Het is Europa.
Oh.
Ja.
Oh, procentueel.
Ja, want wij hebben eigenlijk helemaal bijna geen klimaten die geen bos toelaten.
Oh ja, we hebben gewoon geen woestijnen eigenlijk.
Nee, en, precies.
Ja.
Dus mooi beetje. Ja.
Oké. Okay.
Nou, Hugje is al eerder, hè? Dus alles wat leeft op Papua-Nieuw-Guinea of alles wat leeft op Australië is ooit via Papua-Nieuw-Guinea die kant op gelopen. Dus dat maakt Papua-Nieuw-Guinea ook wel een mooie sleutelpositie, zeg maar, qua flora en fauna. Dus we gaan eerst even wat plantjes bespreken. En Nieuw-Guinea, het eiland, is het eiland dat de meeste plantensoorten herbergt van alle eilanden in de wereld.
Goeie.
13.500 soorten, waarvan 2/3 endemisch.
Wow.
Dus 2/3 van de planten komt ook echt alleen daarvoor.
Ja.
Vet lijp. Ten eerste, hoe weten we dit allemaal? 13.500 plantjes, moet je goed tellen. Ten tweede, hoe meer bossen dus verloren gaat, hoe meer soorten dus ook meteen kunnen verdwijnen. Als je één bergje kunt ontbossen, dan kun je ook gewoon soorten laten uitsterven.
Ja.
Dus je moet echt goed op Papua-Nieuw-Guinea passen.
Ja, tegenwoordig kun je dat soort shit dus best wel goed vinden met drones en zo. Dan vliegen gewoon over zo'n heel gebied en die luiden kunnen best wel goed dan achteraf gezien. Ja. Oh ja, dit en dit. Maar dan zie je nog steeds niet alles wat op de grond zit natuurlijk.
Nee, precies, onder dikke bladerdekken zo. Maar goed, anyways, ik vind het knap.
Ja.
Dan de fauna. En wat je dus taalkundig ziet, hè, van 12% van die talen die op een land net zo groot als Zweden. Dat zie je dus ook in de fauna. 8% van de gewervelde dieren van de wereld leeft in Papua-Nieuw-Guinea.
Oké, dat is best knap.
Ja.
Van de soorten of van totale dieren?
Van de soorten.
Ja.
Wow. Waanzin, toch?
Ja. Ja.
Nou.
Ja, het is ook zo bizar dat, zeg maar, je hoeft een groep wetenschappers gaat 5 dagen naar Papua-Nieuw-Guinea.
Ja,
en ze ontdekken gewoon tientallen nieuwe soorten.
Ja.
Er is nog zoveel wat we nog niet eens kennen.
Ja. Dus als je toch een nieuwe census gaat doen, doe dat dan ook even voor de diertjes.
Ja.
Zo.
Ja. Dus ik ga gewoon even een lijstje af met de hele vette beesten. Papua-Nieuw-Guinea heeft de grootste populatie van cloaca-dieren. Hugo, jij besproken in Australië. Dus de zoogdieren die eieren leggen en cloaca's hebben dus. Sommige daarvan, zoals de zwartharige vachtegel, die zien er echt uit alsof ze getekend zijn door een kind van 7. Dit is een soort egel op poten. Met een bek die lijkt op een mereneter. Dat kun je het beste bij voorstellen.
Dus ja, okay.
Probeer dit even te visualiseren in je hoofd. Ga dan zo meteen een mooi plaatje zoeken. Wat ook een hele mooie is de Goodfellow boomkangeroe. Die woont dus in die bergregio, dus die dinosaurusstaart, zeg maar, die spine. En een van de eerste onderzoekers, die zagen ze ook aan voor apen. En ze kunnen bijna 10 meter ver springen. En zitten dus in de bomen.
Wow.
Ze kunnen bijna een meter lang worden. Dat is ongeveer de grootte waarop je moet zien.
Ja.
Dus niet zo groot als normale kangoeroes.
Maar wel zo, goed. Boomkangoeroe is wel precies wat ik erbij voorstel inderdaad.
Dus ja, heel precies
goed
wat hij doet.
Van ding naar ding kan springen.
Dus een kangoeroe zit in
boom. En een buidel.
En een buidel. Ja, daar wordt zo'n kindje ook ingesleept. Die kruipt daar trouwens zelf heen nadat hij geboren is. En die groeit tijdens op in 10 tot 12 maanden in die buidel.
Ja.
Lekker warm.
Moet ook een ranzige boel zijn trouwens hoor, in die buidel.
Ik voel ja, precies.
Als ik mijn kind zie wat hij allemaal presteert, dan in zo'n buidel. Moet ik aan denken dat hij dat in mijn buidel doet.
Zo.
Ja. In mijn buidel, vriend. Maar goed, we moeten wel meteen door natuurlijk naar de paradijsvogel. En eigenlijk vogels. Want het is een hele familie met ongeveer 40 soorten. En bijna al die soorten zijn ook endemisch voor het eiland Nieuw-Guinea. Dus met recht beste land om dit te bespreken. Wat ze kenmerkt, is dat dit tropische vogels zijn die niet of nauwelijks natuurlijke vijanden hebben. Dus natuurlijke selectie hoeft dus niet plaats te vinden op kracht, op sterkte of op slimmigheid. Dus is er alle ruimte voor seksuele selectie.
Oh.
En je kunt wel een beetje raden wat dat betekent. En gelukkig zijn die vrouwtjes in dit geval door de eeuwen echt super veel eisend geweest. Dus ze zien er fantastisch uit. Ze hebben prachtige kleuren. Heel veel tegelijk ook. En de mooiste soorten zijn wel de zwarte sikkelsnavel. Ga ze even googlen nogmaals. De gele kraagparadijsvogel. De Goldies paradijsvogel. En de Raggies paradijsvogel. En omdat die Raggies het nationale embleem is van Papua Nieuw-Guinea. Op de vlag staat en het logo is van Air New Guinea. Zal ik hem even beschrijven hoe die eruit ziet. En om te beginnen, voor die soorten geldt dus wel over het algemeen dat de vrouwtjes, die hebben dus echt hun kaart goed uitgespeeld. Dus die stellen waarschijnlijk gewoon de eisen. En dan moeten die mannen, die moeten qua uiterlijk flink aan het werk. Dus die mannetjes van die Raggies, die zien er zo uit. Zijn lijf is een beetje bruinig. Zijn snavel is grijs. Zijn oog is geel. Op zijn voorhoofd zit een gele kroon. Hij heeft een donkergroene keel en een zwarte borst. En die veren, die zijn een beetje oranjebruin tot rood tot oudroze. Dat is echt waanzinnig mooi. Het is echt een heel kleurenpalet in één vogel.
Ik vind het ook leuk dat die vogels, die kunnen dan, zeg maar, ze kunnen zitten op een tak en dan zijn ze gewoon een soort van, nou, nog steeds mooi, maar wel een soort van normaal.
Ja.
En als ze dan hun best gaan doen en ze gaan, zeg maar, die paringsdans starten, dan gaat het echt ontploft de hele teringband en dan wordt het één groot discofeestje.
Ja.
Ik vind het altijd geweldig.
Het is ook zo vet dat ze dus inderdaad niet alleen mooi moeten zijn, maar ze moeten ook een soort dansvoorstelling houden.
Ja. Ik kan ook nooit naar zo'n paradijsvogel
hele choreografie.
Zonder David Attenborough in mijn hoofd te houden, die zeg maar een dansje aan het omschrijven is.
Precies. En dit vrouwtje gaat dan gewoon zo zitten en die gaat gewoon beoordelen of het allemaal wel goed genoeg is. En er is dus ook onderzocht door biologen dat die mannetjes van tevoren een dansplek uitzoeken. Zorgen dat die mooi schoon is. En ook dat ze oefenen van tevoren op die dansen.
Oefenen?
Ja, echt? Ze oefenen van tevoren. Ze zijn gewoon echt een soort generale repetitie.
Goud.
Ik vond trouwens ook dat er is een soort van die paradijsvogels met staartveren. Die zijn zo zwart dat ze vergelijkbaar zijn met het allerzwartste dat de mens ooit met wetenschap heeft kunnen maken. Dus het diepste zwart dat je kunt nadenken ongeveer. Dus net zo zwart dat je ogen dus niet verder kunnen komen dan gewoon een zwart egaal vlak. Ziet er ook vet luip uit op die filmpjes.
Oké. Okay. Hoeveel filmpjes van paradijsvogels heb je zitten kijken?
Ja, best wel wat. En ik schaar me dus nu ook wel een beetje in de club van Huug. Dat ze gewoon fantastisch zijn.
Ja.
Wel fun.
Ga je die voor een paradijsvogel spin-off?
Ik zal nog even wat tipjes op de website zetten.
Ja.
Er staat op Netflix genoeg docu-series die allemaal wel een aflevering of een deel daarvan wijden aan paradijsvogels. Maar er is ook een hele show gewoon alleen maar over paradijsvogels. Dancing with the Birds.
Volgende keer als ik bij jou thuis ben, ga ik toch heel even naar jouw slaapkamer om te kijken of daar niet een mooi poster hangt tegen.
Ja, en anders moet je maar gewoon Suske en Wiske 256, De Vogels der Goden, gaan lezen. Want daar gaat het over koppensnellers en paradijsvogels.
Kijk, als je dan toch denkt van, nou, ik ga deze aflevering niet afluisteren, dan pak die er maar bij. Even iets anders over niet over de paradijsvogels. Ze hebben een van de snelst aanvallende giftige slangen. Die hebben ook ongeveer het giftigste gif van de hele wereld. Dus die moet je niet tegenkomen. Hij luistert ook naar de naam doodsadder.
Okay.
Dus als je die ziet, dan rechtsomkeert. En ze hebben ook 's werelds dodelijkste vogel. De cassuaris.
Maar dodelijk
die
als in...
En die is dan ook giftig? Of
nee, hij is niet giftig. Hij is tering groot en vooral gevaarlijk, omdat hij zieke woede-uitbarstingen kan krijgen.
Oké. Maar als hij is dodelijk naar mensen? Of?
Ja,
okay.
je moet hem niet boos maken. Maar goed, dit zijn wel echt een handvol doden die er gevallen zijn. Dus niet veel.
Ja, maar goed. Ik kan me voorstellen dat er weinig vogelsoorten zijn die mensen doden.
Ja, dus dat was ook een beetje mijn conclusie van, vogels zijn niet superdodelijk.
Nee, dat is ook zo. Ja, maar deze is wel.
Maar maak dus die kassoaris niet boos.
Nee.
Heb je een probleem.
All right. Nou, in het geschiedenisstukje gaf ik al aan dat de koloniale machten nou niet echt economische reden hadden om neer te strijken op Nieuw-Guinea. Want ja, de Papua's zijn altijd zelfvoorzienend geweest in de voedselvoorziening. Maar de landbouw is wel heel arbeidsintensief. Dus er blijven weinig mensen over om bijvoorbeeld in de industrie te werken. Er zijn ook weinig producten over om te exporteren. Dus ja, iedereen is gewoon een beetje met zijn eigen voedselvoorziening bezig. Dus heel veel economische interesse wekt het niet van buiten. Ze exporteren een beetje hardhout, wat garnalen, wat andere typische tropische producten. Noem ze maar koffie, thee, cacao, suiker, palmolie. Een beetje standaard. Maar dat is dus speelt niet echt een hele grote rol van betekenis. En die kleinschalige economische traditie in Papua-Nieuw-Guinea, die is nog wel het beste illustreren met het volgende verhaal. We hoorden de valuta, dat is de kina, maar die is er pas sinds 1975. Daarvoor werd de Australische dollar gebruikt. Nou, dat zie je natuurlijk wel meer in koloniale tijden. Maar voor 1933 werd er in het land eigenlijk vooral betaald met schelpen in plaats van met geld.
Voor welk jaar al zei je?
1933.
Holy shit, oké. Okay. Ja.
En sommige groepen Papua's die betalen nog steeds met schelpen in plaats van geld.
Wow.
En schelpen zijn ook nog steeds populair als bruidschat bijvoorbeeld. Of bij begrafenissen en andere rituelen. Maar ja, je kunt je ook bedenken, daar midden in de bergen staat echt niet in één keer een pinautomaat of zo. Dus nee. Daar is ook vaak geen geld beschikbaar. Dus nog steeds een heel populair alternatief.
Wat chill als je aan het strand woont trouwens.
Wat zeg je?
Wat chill als je aan het strand woont trouwens. Zeg maar, stel, zijn het echt specifieke soort schelpen die het zijn? En die
ja, ik kom er zo op terug.
Oké.
Je ziet het nu vooral nog veel op het eiland Nieuw-Brittannië, onder de bevolkingsgroep de Tolai. Toen daar tijdens de corona de infrastructuur helemaal stil kwam te liggen, waren ook contanten niet meer goed beschikbaar. En toen werd er dus ook weer steeds vaker teruggegrepen op het gebruik van schelpen voor dagelijkse betalingen.
Mm.
Je moet je trouwens dus niet voorstellen dat mensen daar dus rondlopen met portemonnees, met geld en allerlei verschillende soorten schelpen die een verschillende waarde hebben of zo. Het gaat om schelpen, identiek, of ik zie in ieder geval veel, meestal schelpen van dezelfde kleur, waar ze een gaatje in boren en ze vervolgens aan elkaar rijgen tot lange kettingen.
Okay.
Het zijn eigenlijk schelpenkettingen. In coronatijd kon je bijvoorbeeld voor anderhalve armlengte schelpenketting een pak rijst kopen.
Okay.
Dus dan sta je gewoon aan je arm te meten in de winkel. Sta je op die manier te betalen eigenlijk. Corona was sowieso wel een tijd waarin Papua's noodgedwongen terug moesten grijpen op hun zelfvoorzienende tradities.
Dus best wel, voor wetenschap is al daar, lijkt me dat best wel een mooie plek. Want kijk, ja, bij ons werd Zoom ingebracht. Ja, mensen gingen vanuit hun eigen slaapkamer gingen ze een beetje met elkaar kaarten. Nou, eigenlijk veranderde niet zo heel veel behalve dat je binnen moest blijven, zeg maar. En het persoonlijk contact werd anders. Ja. Maar daar is natuurlijk die hele samenleving was een stuk veel minder vergevorderd.
Ja.
Dus je moet wel echt terugvallen op andere basisdingen.
Ja, maar aan de andere kant kun je ook weer niet zo heel ver vallen, toch? Kijk, als jij met je stammetje zit en je merkt, je kan me voorstellen dat er heel veel mensen in Papua-Nieuw-Guinea wonen die er helemaal niks van gemerkt hebben.
Het verschilt. Voor die afgezonderde stammen in het binnenland veranderde er helemaal niks. Er was er geen sprake van teruggrijpen. Maar inderdaad, op de eilanden langs de kust, waar je toch meer inmenging, invloeden van buitenaf had.
Ja.
Ja, daar was het leven de afgelopen decennia echt wel veranderd.
Ja.
Was er echt wel modernisering op gang gekomen in zo'n stad als Port Moresby bijvoorbeeld.
Precies, ja.
Maar daar kwam toch heel veel stil te liggen. En daar moesten ze dus eigenlijk terug naar de tradities zoals de stammen dat in de binnenlanden nog kennen.
Ja. En zij weten ook nog wat de tijd was van die tradities. Want het is misschien nog maar 30 jaar geleden.
Ja, precies. Ja,
nee, dat is wel waar.
Ik las inderdaad een artikel waarin heel veel jongeren van nu les kregen van hun opa's en oma's in hoe moet je nou eigenlijk tuin bouwen? Hoe moet je zelf voor je voedsel zorgen? Nou, er zijn de laatste tijd wel aardig wat buitenlandse bedrijven aanwezig om de natuurlijke hulpbronnen te ontginnen. We hebben het al gehad natuurlijk over Bougainville. Maar er is ook aardig wat aardgas te vinden. Aardolie en dus ertsen zoals goud, koper en kobalt. Chill voor je mobiele telefoon. Mooie kleur ook. maar desondanks heeft Papua-Nieuw-Guinea echt wel een flink tekort op de handelsbalans. Dus ze moeten meer importeren dan ze verdienen met de export. En ze zijn heel afhankelijk van financiële steun van Australië. Bijvoorbeeld vanwege het opvangen. Als compensatie voor het opvangen van migranten.
Ja.
Infrastructuur is ook heel beperkt. Er zijn eigenlijk geen wegen die de grote steden verbinden. Dus je kan niet met de auto van Port Moresby naar die oude Duitse steden in noorden bijvoorbeeld.
Nee.
Daarvoor moet je echt een klein vliegtuigje pakken. Watervliegtuigjes vaak, zodat je kan landen. ergens anders voor de kust. En in het binnenland, ja, helikopters. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar mensen gegeven die daar komen om dieren te onderzoeken of iets dergelijks. Voor de normale bevolking is dat land eigenlijk bijna niet te bereizen.
Nee.
Ik kan me zo voorstellen dat het overgrote deel van de bevolking van Papua-Nieuw-Guinea bijvoorbeeld nog nooit in Port Moresby is geweest.
Ja, nou ja,
en
precies.
Zal komen.
Ja,
nee.
Ja. En de grotere wegen, die liggen dus ook allemaal in die bergkam.
Ja.
Dus
ja.
Die verbinden dus al die kleine stadjes.
Precies, de bevolkingscentra in het midden. Maar de kust, ja, tussen het kust en het bergland is bijna geen verbinding. Ja,
en dat is het ook de reden, dankjewel voor het bruggetje, dat er zo weinig toeristen zijn in dit land. Want in 2019 waren er minder dan 80.000 toeristen. Dat is helemaal niks.
Dat vind ik op het tweede eiland ter wereld.
Ja, en dan rekenen ze de wetenschap zo ook dus even mee voor het gemak mee als toeristen, zeg maar.
Ja,
ja. Ja, en het zeg is maar bij een medium Afrikaans land zit je meestal ongeveer op ongeveer 1 miljoen toeristen per jaar.
Ja, of precies. Maar in ieder geval onder de 100.000 krijg je weinig.
Ja.
En wat ook bijzonder is, het is maar 2 uur vliegen vanaf Australië. En ja, dat is natuurlijk, daar heb je gewoon best wel wat mensen die vermogend genoeg zijn om die vluchtjes te maken waar je het net over had. Maar goed.
Maar mensen gaan toch liever naar Bali.
Ja, inderdaad wel. Ja. Maar ik ging even checken of het inderdaad dan zo gevaarlijk was. En op de site van Buitenlandse Zaken is het hele land ongeveer geel. Dus dat is risico, maar niet heel groot. Je hebt daarboven nog oranje en rood natuurlijk. De binnenlanden zijn dan een paar oranje. En alleen Bougainville is deels rood. Waarschijnlijk omdat, een land wat binnenkort onafhankelijk gaat worden, niet per se de leukste plek om te zijn, denk ik. Ja. Die Papua's die hebben ook gezegd, ja luister jongens, wij hebben zoveel te bieden. Come on, wij kunnen dit. Dus zij willen zich behoorlijk gaan revancheren. En dat hebben ze gedaan door zich volle bak in te zetten op 50 jaar Papua-Nieuw-Guinea in 2025.
Hey.
Dus zij hebben een hele flashy, super hippe site gemaakt met een 50 punten reis bucketlist voor het land.
Laat me raden, dit vond jij wel lekker met je onderzoekje.
Zo, dat was heerlijk, ja. Die heb ik even voor jullie doorgenomen. Dan zit ik in ieder geval op iets anders dan de standaard TripAdvisors Atlas Obscura-achtige website. Ik zal ze niet alle 50 noemen, maar een paar om een beetje de diversiteit van het land als toerist die hier kan, waar je hierin kan onderdompelen met jullie door te nemen. Komt-ie. Je hebt de beroemde Kokoda Trail van 96 kilometer. Dat is dus wandelen. Loop je langs allemaal hele mooie oude plekken. Ook allemaal plekken die in de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk zijn geweest. Dus cultureel, geschiedenis en natuur in één. Ik zal wel even goed trainen, want het is inderdaad niet de makkelijkste trail die je gaat lopen. Je kunt ook behoorlijk off the grid surfen met locals in Namantanai. Ik las een goed artikel van een paar surfers die dus echt heet op zoek gingen naar afzonderlijke plekken. En die kwamen hier dus terecht. En die zeiden, ja, het surfen daar is zo anders dan op andere plekken in de wereld. Want iedereen gunt elkaar alles.
Ja.
Dus je bent de hele tijd bezig met elkaar aanwijzen en zeggen, yo, pak die, yo, vette golf gepakt. En Max, ik hoef jou niet te vertellen, maar
ga mijn golf af, gek.
Ja, precies.
Dat heb je niet.
Nee, maar als je in Scheveningen of in Indonesië, in Bali helemaal, als je daar gaat surfen waar de locals zitten, dan word je dan net niet met een mes van je boord afgestoken, zeg maar. Maar het zit er wel dichtbij.
Je hebt een paar Papua-Nieuw-Guinea, niet je ellebogen nodig, inderdaad.
Precies. Nou, wat je ook kan doen is gewoon behoorlijk chillen op de Duke of York-eilanden. Ook weer ding-ding, kolonialisme. Prachtig stukje ongerepte natuur. Je hebt daar wel behoorlijk wat aardbevingen en tsunamis. Maar goed, moet je maar eventjes hopen dat die niet plaatsvinden op het moment dat jij er bent. Als je niet voor ongerept wil, maar voor gerept en je hebt dik centjes, dan moet je naar Nusa Island Retreat. Wat ik wel een mooie pleonasme vind, want volgens mij betekent Nusa gewoon eiland, maar goed. Daar heb je echt van die klassieke resorts. Strak blauwe zee, prachtig kunnen snorkelen en zo. Wat je sowieso op veel plekken wel goed kunt doen. Wat je ook kunt doen is kajakken bij de Tufi Fjorden. Die ben jij waarschijnlijk ook tegengekomen bij je natuuronderzoekje. Dat is ook echt prachtig. Gewoon fjorden alleen dan in een soort tropische omgeving. Ja, en daardoorheen kajakken is natuurlijk ook de droom van veel mensen.
Ja.
En wat ik vond is de Gold Club.
Oeh.
Ja, dat het entertainment mecca van Port Moresby. Bekendste en grootste club van het land. 6 bars, 4 pooltafels, live muziek, DJ's, pokermachines, karaoke en mokerveel tv's met overal sport erop. En vooral cricket en rugby en zo.
dit is je highlight.
ja. Hij kan altijd, hè? Je moet zelf weten. Dat was de ene kant van toerisme. Maar de andere kant is wel heel interessant ook. Want dat is namelijk dat Tweede Wereldoorlog toerisme. Niet alleen onder water, waar je dus ook kan snorkelen naar schepen. Snorkelen, waarschijnlijk duiken. Naar schepen heb je ook heel veel andere toeristische dingen. Een hele mooie memorial, Cape Wom. Heel indrukwekkend, van de foto's afgezien. Je hebt Talassea. Dat was ooit een airstrip waar ze moesten landen, soort van in de jungle. Maar die is helemaal overgenomen door de natuur. Dus er liggen nu helemaal van die vliegtuigen helemaal overgewoekerd. Behoorlijk post-apocalyptisch beeld, wat je soms ziet in films, weet je wel. Echt wel allemaal gaaf. Je hebt de tunnels van Rabaul. Dat is echt als je zin hebt in avontuur. Want dat is dus een Japanners die hadden op een super strategische plek een gigantische basis gebouwd. Ja. En die kon je eigenlijk als geallieerde kon je eigenlijk alleen maar goed bij via de lucht. Want als via het water kwamen, dan werden ze gezien en via het land was gewoon schier onmogelijk. En daarom hebben ze dus kilometers en kilometers aan tunnels gebouwd om zich te beschermen van die luchtaanvallen. Tenminste, ik zeg ze hebben dat gebouwd. Dat hebben ze natuurlijk laten bouwen door krijgsgevangenen die daarbij ook massaal zijn omgekomen. En dat hebben ze na de Tweede Wereldoorlog vrijwel abrupt verlaten. Daar is halverwege de jaren 90 nog een vulkaanuitbarsting overheen gekomen. Dus die tunnels worden ook nog steeds best wel ontdekt. En er ligt nog van alles. En sommige plekken waren best wel mooi nog om geconserveerd om te kijken hoe het erbij zat. Nou, als jij op zoek wil gaan naar ammunitie of naar Japanse helmen of misschien zelfs een verloren zwaard, dan is dit je denk ik wel je grootste kans. Ja, precies.
Dat ligt op Nieuw-Brittannië trouwens. Hè? Dus dat is dat eiland ten noordoosten van Nieuw-Brittannië.
Ja, het is in zo'n inham ligt het. Zeg maar, aan de zuidkant van het eiland. Ja. Nou goed, volgens mij is de conclusie dat er in de wereld niet heel veel plekken zijn nog waar je naartoe kan voor een echt avontuur, zeg maar. Waar je heel erg vast zit aan de gebaande paden. Maar volgens mij is Papua Nieuw-Guinea wel nog zo eentje.
Dat is vooral zo'n plek waar geen saaie dingen zijn. Nou, geen dingen die platgelopen zijn en zo. Alles is avontuur.
Ik ken ook weinig mensen die hierheen zijn. Ik ken niemand die hierheen is geweest.
Ik ook niet.
Nee, dus moet je nagaan. Dus ik zeg met enige terughoudendheid, ga erheen. Beleef avontuur. Laat het weten aan ons hoe het was. En doe het vooral ook veilig en voorzichtig.
Nou, dan de kunst van Papua Nieuw-Guinea. Het had een heel bont hoofdstukje kunnen worden. Maar ja, inmiddels heb je hopelijk wel door dat alles wat met dans en rituelen en klededracht en vogeltooien en weet ik veel wat allemaal ruimschoots vertegenwoordigd is in Papua Nieuw-Guinea. Dus daar ga ik heel even niet te lang bij stilstaan, want daar hebben we het eigenlijk al best wel veel over gehad. Wat ik heel gek vond, is dat zij nog geen enkele plek hebben op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed.
Oh.
Nul. Met al deze wilde uitspattingen.
Ja.
En daar staan, ik heb even cijfers van 2022 erbij gepakt, 677 elementen op van over de hele wereld. Maar er is niks vanuit Papua Nieuw-Guinea.
Nou, dat is een kwestie van tijd, denk ik hoor.
Dat denk ik ook. Nee,
volgens mij is het ook niet alleen dat de Verenigde Natie het aanwijst. Zo van, oh, dit vinden we vet. Maar ook dat je het moet onderhouden, dat je het moet beschermen, dat je er geld voor moet uitgeven om het te...
Immaterieel erfgoed. Dus dat is gewoon alle doorgeefdingen. Ja, alle volksdansen en zo.
Ja, ja, maar dan ook, volgens mij heeft het ook gewoon te maken met het feit dat je het ook soort van, je moet het wel aandragen.
Ja, ik weet niet of je er zelf inderdaad heel veel moeite voor moet doen. Maar bijna alle landen staan hierop.
En dan
moet
je ook meteen een paar honderd dingen tegelijk aandragen.
Ja, kijk, in Nederland is het gewoon, elk dorp wat een eigen hapje of hopje heeft, of koekje heeft, die er meteen, ja, dat is immaterieel erfgoed, boom, inzenden, weet je wel.
Ja, zijn die bloemencorso's en zo. Dat is dan bij ons cultureel immaterieel erfgoed. Maar het is bijna alle landen zijn vertegenwoordigd op die lijst, maar niet Papua Nieuw-Guinea. Dus ja, goed, volgens mij hebben we genoeg reden gevonden om dat wel te laten zijn. Dus laten we hopen dat die binnenkort daar komen. Ik vond het dus wel erg gek dat ze in sommige dingen dus echt bizar oververtegenwoordigd zijn en hier dus echt hopeloos ondervertegenwoordigd. En nog even over die lijst. Op die site van UNESCO kun je, dus een mooi tipje, een soort interactieve woordenspin vinden van die hele lijst. En als je dan hovert over die dingen, categorieën zoals weddings en funerals en vocal music en zo, dan klapt die dus weer helemaal uit en dan zie je wat daar dan allemaal onder valt.
Oh, nice.
Maar als je op die afzonderlijke elementen gaat staan, zie je ook waar die weer allemaal bij hoort.
Als je denkt,
ik wil meer van deze categorie, dan kun je via die spin kun je dus weer daarheen.
Goeie. Ontstaat zo'n lijst met erfgoed niet ook uit een soort angst bij de mensen om wie het gaat, dat het verdwijnt als je het niet vastlegt of zo?
En zij zijn gewoon niet bang.
Hebben zij gewoon zoiets van, boeien die lijst. Wij doen gewoon lekker ons ding en wij gaan onverstoord verder met doen wat we al eeuwen doen.
Ja, misschien wel.
Dat speelt misschien ook wel een rol, hoor. Het is ook een soort angst voor het vergankelijke van je tradities.
Ja, er zit wel wat in. En ook een soort van nationale trots of zo. Gewoon je land uitdragen en zo. Misschien zijn ze daar gewoon denken van, ja, het leeft hier.
Ja.
Waarom hebben we dit voor nodig?
Ja, net als mensen die Zwarte Piet tot immaterieel erfgoed willen maken.
Ja.
Uit angst dat het anders verdwijnt.
Omdat ze een achterhoede gevecht aan het vechten zijn. Ja, dat is zo. Nou, in ieder geval, ga even naar die website, want er staan mooie dingen op. En dan kan ik tegelijkertijd even wat muziek draaien uit Papua Nieuw-Guinea. En misschien was de eerste keer wel dat de wereld echt in aanraking kwam met die Papoeaanse muziek. Wel in Voices of the Rainforest, A Day in the Life of Bosavi. Uit 1991. En dit is het werk van een Amerikaanse vent. Steven Feld heet hij. Hij zat echt al 25 jaar af en toe in Papua-Nieuw-Guinea. Was gewoon aan het onderzoeken en zo. En hij studeerde er op tradities in het regenwoud. Dus gebied van muziek. Maar ook ecologische, culturele, antropologie. Hè, dus van hoe gaat mens om met natuur. En poëzie. Daar was hij heel erg mee bezig. En wat hij heeft gedaan. Hij is daarheen geweest met heel veel bandrecorders en microfoons en zo. En heeft hij de soundscapes opgenomen uit het regenwoud. En alles onder deze naam uitgebracht. Voices of the Rainforest. En qua productie werd hij ook geholpen door Mickey Hart. Hij is de drummer van The Grateful Dead. Die zag je dan weer niet helemaal aankomen. Okay, ultieme hippie band.
Ja.
Maar er zit verder niet zo heel veel gemonteerde muziek in. Maar heel veel dorpsgeluiden, mensen die aan het werk zijn, het dagelijks leven. En af en toe wat a cappella zang. En daar zal ik je een klein stukje van laten horen.
Ik weet niet zo goed waar ik naar luister. Wat wordt er gezongen? Is het een ritueel of een traditie? Of is het een...
Dat staat er niet bij. Ik heb geen idee. Maar het is gewoon een vrouw die zingt. Misschien tijdens het ophangen van de was. Of tijdens de klaarmaken voor de jacht. Of zo, ik noem maar wat.
Als ze nou gewoon doen wat ze in Belize hebben gedaan. Die Garifuna Sound Project. Is gewoon dat ze dit soort geluiden, dit soort zang hebben opgenomen. En daar dan een beat of een muziek onder zetten.
Ja, nou ja. Geef het 20 jaar. En misschien zijn we er dan wel.
Ja, deze taal klinkt ook anders dan hoe ik me had voorgesteld. Maar goed, het is natuurlijk maar één van de zoveel talen.
Ja.
Ik weet ook niet zo goed wat ik dan had voorgesteld, maar toch.
Geen Shakira in ieder geval.
Voor het eerst dat ik iets hoor uit Papua.
Ook dat is de grote podcastlast, Hugo. In ieder geval, de eerste Papua die internationale bekendheid kreeg, was Blasius Touna. Die zou dit jaar 99 jaar worden. Hij is inmiddels helaas overleden. Hij speelde ukulele. Dat is een soort singer-songwriter. En ik draai even het nummertje Fopela Lek.
Dat klinkt wel gezellig.
Ja.
Niet de opname, maar kwaliteitsopname, een beetje moi.
Ik moet
kwaliteit
van
de zanger is ook wel een beetje moi.
Ja, dat klinkt wel gezellig.
Ja, en ik zei net ukulele, daar is hij bekend mee geworden, maar dit was natuurlijk gewoon de gitaar. Maar goed, Blasio Touna. Dat is een bekende naam. Maar misschien wel de bekendste Papuaan is George Telek. Die begon lokale muziek te mixen met reggae en jazz. En we hebben volgens mij ook gehad in Vanuatu, volgens mij, dat mensen daar ook heel lekker gingen op reggae. Nou, ik heb er nu nog een paar voor jullie. Dit is zijn nummertje Mi Save Wari Turu. En dat wordt vaak beschreven als het onofficiële volkslied van Papua-Nieuw-Guinea.
We gaan stijgen lijn omhoog in swingende gezelligheid.
Zeker.
Nu wil ik het eindigen.
Daar blijven we nog even in de stijgende lijn. Want ik vond nog een onofficieel volkslied. En dan moet je hem ook pakken. Zeker omdat het best wel een krakerige oude video is van een hele oude reggae. Die dus nogmaals blijkbaar mateloos populair is daar. En ik vond hem op een Facebookpagina van iemand die zichzelf de Notorious PNG noemt. Ah, ja, goed. Toen was ik echt weerloos. Toen moest ik hem wat draaien. Ja. Dus we horen hier de Barrique Band met One Country. En One is WANKANTRI.
Ja, dat is die pigeon.
Exact.
Hard. Wederom, heerlijk nummer.
Ja, hè? Dat dacht ik. Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of wat deze gast betreft, zeg maar, het Indonesische deel van Nieuw-Guinea ook bij Papua-Nieuw-Guinea zou moeten horen.
Oh, als een soort Noord- en Zuid-Korea van jongens.
One country.
Ja, want het is natuurlijk eigenlijk heel gek dat nog steeds dat zo'n koloniale grens nog steeds bestaat. Die totaal geen recht doet aan hoe de bevolkingsgroepen daar leven.
Ja. Oh, dat is echt een luikje dat ik nooit heb geopend. Of daar in een soort van unity gevoel van is of zo. Van we moeten deze delen weer bij elkaar brengen.
Ik ben het dus nergens tegengekomen. Het enige wat je dus telkens hoort is dat Bougainville niet zo heel blij is dat ze bij Papua.
Maar misschien is
dat ook wel begrijpelijk gezien de ligging. Want dat ligt heel ver weg van Nieuw-Guinea af.
Ja, maar we hebben het in het begin van deze aflevering en misschien straks aan het einde nog wel gehad over het feit dat dit niet voelt als een heel land. Omdat ze zo verschillende talen hebben, zo verschillende culturen, zo verschillende dingen.
Ja.
Misschien hebben zij ook wel niet het gevoel van, oh ja, dat hele eiland moet samen zijn. Want dan zijn we pas weer één land. Omdat ze niet echt zich voelen als een één land.
Nee, dan zou je het ook in 800 stukjes kunnen verdelen. Zeg
ja,
maar.
Bijvoorbeeld.
Maar ja, die rechte grens die blijft raar. Maar goed, Max, had je nog kunst?
Ja, ja, ik heb nog twee liedjes, maar ja, ik zit lekker ademloos neer te luisteren. Ja. Maar goed, nee, anyways, ik kwam via die mooie Facebookgroep en zo, kwam ik ook bij Saga Torrance Band met Saga Torrance Medley uit de jaren 90. Ik heb hier verder ook niet zo heel veel over te zeggen, maar ik vond het wel best wel gewoon lekker klinken.
Klinkt een beetje een soort karaoke Dire Straits, heb ik het idee.
Ja, oké.
Okay. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, ja, dit is echt, echt heel, heel goed. Mark Knopfler zal trots op je zijn, Leon. Ja. Nou, dan als laatste nog even O'Shen. Hij is geboren in Spokane, vlakbij Seattle. Dus die zag je even niet aankomen, nee. Maar hij is opgegroeid in Papua Nieuw-Guinea. En hij is echt een ambassadeur voor het land. Dit is zijn nummer The Rock.
Autotunes en intreden ook heeft gedaan in Papua Nieuw-Guinea.
Ja, precies. Ja. Zeker. Maar ik zat er wel lekker op te groeven.
Ja, wel lekker. Is dit O'Shen dan ook pidgin voor ocean?
Oeh. Nou.
Of is het apostrof Shen?
Nee, nee. Het is O-streepje Shen. Dus laten we gewoon zeggen van, ja.
Kan. Laten we zeggen van wel. Ja. Nee. Oké. Okay, goede bandnaam in ieder geval. Hey, de keuken van Papua Nieuw-Guinea is natuurlijk een afspiegeling van wat er van nature groeit en leeft. Want ja, nogmaals, Papua's, jager-verzamelaars, vissers of tuinbouwers. Volgens sommige bronnen zelfs de eerste tuinbouwers ter wereld. Dat is natuurlijk heel lastig bewijzen, want al het bewijs voor tuinbouw is natuurlijk organisch. Dus ja. Daar is niks meer van over. Een belangrijk basisingrediënt op Nieuw-Guinea is sago. Dat zie je niet op heel veel andere plekken terug. Sago is een zetmeelrijk product. Dus vergelijk het een beetje met bakbanaan of cassave of zo. En bestaat uit het gemalen merg van de stam en de stengels van verschillende soorten palmen.
Oké. Okay.
Dus daar haal je zeg maar de bast vanaf en wat erin zit, dat vermaal je tot sago.
Klinkt voedzaam.
Ja, ja, het is ook heel voedzaam.
Het klinkt ook heel bitter.
Ja, je kan er een soort deeg van maken. Dus het lijkt, wat je krijgt lijkt een beetje op fufu of op ugali, ook qua voedingswaarde.
Ja.
Dus echt zo'n hoeksteen van de keuken.
Leon, luister je? Ja. Je kan geen ugali meer horen.
Nee, man. Elk Afrikaans land in keuken is altijd het eerste wat je tegenkomt is dit.
Nou, hier dus sago. Keuken is grotendeels vegetarisch. Dus mooi. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Dus vis. Maar ook het nationale gerecht. Dat is mumu. Mumu is eigenlijk zowel een gerecht als een bereidingswijze.
Is het met de koe?
Nee, het is niet met de koe. Maar je maakt het in een oven die mumu wordt genoemd.
Okay.
Dus mumu is ook een oven. En dat is eigenlijk gewoon een kuil in de grond. Daar gooi je hete kolen in. Daarop leg je een bananenblad. En dan leg je daarop zoete aardappelen, bakbananen, taro. Dat zijn van die knollen. Kip en varkensvlees vaak, groenten en fruit.
Ja, dit is echt copy-paste al die eilandslaatjes daar in de buurt. Die doen het allemaal precies op deze manier.
Ja, precies. Alleen ja. Bereidingswijze net wat anders.
Ja, maar ook vaak een gat in de grond, warm maken, al je ingrediënten erin,
blad
vaak
eroverheen. Vaak zo'n bananenblad. Ja, klopt.
En stoom je het en stoof je het gewoon gaar.
Ja, precies. Ja. Volgens mij is het dat op Vanuatu ook op vulkanische kolen en zo. Maar daar graven ze geen gat.
Nee, oh ja, precies. Ja, als je vulkanische kolen hebt, dan kan je er ook kant op.
En daarin is Papua wel uniek. Ja.
Een andere uitzondering op het vegetarische menu. Cannibalisme.
Hebben we nog een lekker receptje voor ons?
Dit uitstapje het hoofdstuk dat ik niet helemaal verwacht.
Nee, ja, het is ook misschien een beetje orientalistisch. Een beetje, om het bij keuken te gaan hebben over cannibalisme. Maar ja, het demografie hoofdstukje van Max zat al vol met 800 talen en koppelsnellen en andere dubieuze gewoonten. Dus we moeten het ergens bespreken. Je hebt het ook al een beetje genoemd. Want ja, Papua's zijn oorspronkelijk nou eenmaal kannibalen, toch?
Niet allemaal, maar ja, oorlog is buiten. Wil je af en toe wel opeten?
Ja, het is dus maar echt zeer de vraag. Hmm. Er is heel veel discussie over hoe wijdverbreid dit nou was op Nieuw-Guinea. Dat geldt in iets mindere mate voor koppensnellen, maar in zeer grote mate voor cannibalisme. Antropologen zijn het er wel over eens dat het op beperkte schaal voorkwam onder sommige stammen op Nieuw-Guinea. Het bewijs is heel schaars. Het beste bewijs komt uit 1959. Toen werden leden van de Forenstam ziek. Die kregen de ziekte Kuru. En die ziekte die kwam alleen voor bij vrouwen en kinderen. Nou, dat was mysterieus. Dus onderzoekers die stonden voor een raadsel. Dus die doken dieper in de leefwijze van de stam. En wat bleek? Vrouwen en kinderen die aten bij rituele uitvaarten de hersenen van overleden stamleden.
Oké.
En daar kon je dus ziek van worden. En zo verspreidde die ziekte zich. Dat verklaarde dus hoe de ziekte ontstond en verspreidde, maar bewees dus tegelijkertijd de praktijk van cannibalisme. Maar even voor de duidelijkheid, het ging dus om hersenen van stamleden die een natuurlijke dood waren gestorven.
Ja.
Niet van mensen die ritueel werden gedood om op te eten of van vijanden of wat dan ook. En dat is natuurlijk wel het beeld dat het Westen van cannibalisme
heeft. Ja, dat je zeg maar dat je eerst met handen en voeten wordt vastgebonden aan twee van die houtjes en dan op de schouders van de inboorlingen wordt gebracht naar een grote kookpot.
Ja. Ja.
En daar levend wordt gekookt.
Ja.
Is het Monsieur Cannibal of zo?
Ja, ja. Ja.
Want
inderdaad.
Waar antropologen het ook over eens zijn, is dat cannibalisme veel minder vaak voorkwam dan altijd werd aangenomen. En inmiddels al tientallen jaren helemaal niet meer voorkomt. En de mythe is dus veel groter dan de werkelijkheid.
Ja.
En dat komt voor een heel groot deel door hoe de koloniale machten de verhalen over cannibalisme gebruikten om inheemse volkeren af te schilderen als untermenschen.
Ja.
En dus eigenlijk te zeggen van, ze mogen blij zijn dat wij ze tot slaaf maken. En
wij brengen beschaving.
Een beschaafd leven in een ander land of, waar dan, of op een plantage bieden.
Ja.
En dat ze gered worden van de barbaarse praktijken die ze zelf uitvoeren.
Ja. Ja.
Dat was het idee. Dus het is eigenlijk gewoon propaganda.
Ja. Oh, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan.
Om ze ook te bekeren, toch?
Sorry?
Om ze bijvoorbeeld ook te bekeren.
Ja, ook om ze te bekeren, ja.
Gewoon
zeker.
Alle westerse shit op hun
precies
storten.
Alle, precies, ja. Dus ik voel me ook eigenlijk weer een beetje schuldig dat we nu als Westers medium weer een paar minuten praten over iets dat helemaal niet exemplarisch is voor de cultuur van de Papua's.
Uitvergroot. Kijk, het gebeurde wel.
Het gebeurde wel.
Maar het gebeurde hier ook.
En het is natuurlijk interessant om het erover te hebben.
Precies.
En om er verslag over uit te brengen. Want ja, hele normale dingen of brave dingen of dingen die wij ook allemaal doen, ja, daar schrijf je niet over. Daar hebben wij het ook minder snel over, dus het is logisch.
Ja, maar je ziet het vaker, hè? Je hebt bijvoorbeeld bij bepaalde plekken in China, bepaalde plekken in Indonesië, waar de eerste paar mensen die daar kwamen gewoon bullshit hebben verzonnen, opgeschreven. Zeg maar, we hebben het echt over de ontdekkingsreisperiode. Dat ze vervolgens mee naar huis namen, ook met plaatjes van dieren en zo en draken en weet ik het allemaal meer.
Ja, ja.
En dat gewoon hebben gezegd, ja, ik heb dat gezien daar. En dat andere mensen namen dat voor waar aan. En toen was het oké. Okay, nou, het was de tijdige variant van, oh, dat heb op Facebook gestaan. Ja, dat heb die ontdekkingsreiziger meegemaakt. Dus hebben we het 100 jaar geloofd. Ja, en dat is cannibalisme over heeft.
Het voornaamste wat we dan over die plek weten.
Ja, ja,
dat
dus
is heel bizar.
Eigenlijk als je het hebt over vrouwenbesnijdenis in Somalië bijvoorbeeld, dat is met veel meer recht een onderwerp om het erover te hebben.
Ja.
Omdat het geldt voor 99% van de meisjes.
Absoluut. Ja. Ja.
En dit is misschien
1%. Heel anekdotisch bewijs. Ja.
Ja.
Dus laten we vooral de boodschap benadrukken dat cannibalisme vooral bestond in westerse propaganda. En ik zal daarom afsluiten met het verhaal over Carl Emil Pettersson, een Zweedse zeeman die schipbreuk leed en aanspoelde op het eiland Tabar ten noorden van Nieuw-Guinea. Daar woonde een stam die cannibalistisch zou zijn. Maar Pettersson werd helemaal niet opgegeten. Sterker nog, hij werd verliefd op de dochter van de koning en mocht daarmee trouwen. Werd later zelf koning van het eiland. En voor Astrid Lindgren werd Pettersson de voornaamste inspiratie voor de vader van Pippi Langkous.
Wow, dat is een... Hoe gaan we hierheen?
En dat was de aflevering van de grote podcast laatst. Fijn dat jullie geluisterden.
Ziek, oké.
Okay. Dit is wel echt ziek, hè?
Dit is wel heel nice, oké. Okay. Dan moet ik dit gaan proberen te toepen met het sporthoofdstukje. Wat niet gaat lukken, want ze hebben 0 medailles gehaald. Ze hebben nooit meegedaan aan de winterspelen. En ook niet bijster veel zomerspelen kandidaten. Het beste resultaat dat ze hebben is een zwemmer in de finale van de 100 meter vlinderslag. Ja, tja.
Is toch ook gewoon heel goed?
Is ook gewoon heel goed. Ze hebben wel 1 medaille bij de Paralympics. Er werd zilver gehaald door Francis Compaan. Of Compaan, Compaon. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. In 2008 op de 100 meter sprint. Dat hebben we wel. Dus dan wel meteen het koningsnummer. Dus dat is wel de grote speler. Op voetbalgebied doen ze het ook behoorlijk belabberd. Ze staan internationaal zelfs onder Guam, Kirgizië en Somalië. Nou, ik denk niet dat dat iets is om trots op te zijn. Wat ze wel doen, is ze spelen veel sporten die in de regio ook gespeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan Australian football, oftewel footy.
Hmm.
Het nationale team, de Mosquitoes, werd in 2008, 2014 en 2017 internationaal kampioen.
De Mosquitoes.
Ja.
Met zo'n groot arsenaal aan fucking grote fauna en zo.
Ja.
Ja, nee, het is de mosquitoes.
Maar ja, jij zei zelf dat ze niet in de laaglanden wonen vanwege malaria. Ja,
nee, hier, zitten hier zitten natuurlijk wel die sportclubs die westerse sporten spelen. Die zitten natuurlijk wel in de laaglanden en in de kust.
Ja, dat hebben we wel.
Maar ik las ergens ook dat ze het één na beste Aussie Rules voetballand ter wereld zijn.
Ja, dat zou goed kunnen. En weet je, internationaal gezien, weet je waarom dat is? Waarom iedereen denkt, dat moet toch Australië zijn? Australië mag niet meedoen met alle internationale toernooien. Oh. Met Australian football en Australian rules
footy. Oh, maar ik dacht dat ze de ene beste waren na natuurlijk Australië.
Meestal is het dus Nieuw-Zeeland.
Oh, oké. Okay. Waarom niet?
I don't know, man. Ik kon het ook niet vinden, maar ik vind het echt totaal raar.
Maar ik weet wel dat die binnenlandse... Ja, hierna stoppen we hierover, hoor. Maar die binnenlandse wedstrijden van Australian football, dat is dus het meest bezochte binnenlandse sportevenement per jaar.
Ja, klopt.
Dus elk jaar wordt dat. Dus in Melbourne, volgens mij.
Ja.
En ja, dus die hebben een eigen competitie en die chillen hem daar gewoon.
Waarschijnlijk.
Alsof de VS nooit mee zou mogen doen met WK basketbal of zo.
Ja,
ja, maar misschien zijn ze gewoon zoveel beter dan Nieuw-Zeeland en Papua-Nieuw-Guinea dat het echt nergens op slaat als je...
Dat iedereen zegt, competitie is leuker zonder jullie.
Ja, ga terug naar Papua-Nieuw-Guinea.
Ja.
Want Papua-Nieuw-Guinea, wordt wel eens gezegd, die hebben twee religies. De ene religie is het christendom en de andere religie is rugby league. Het belang van rugby league moet je ook echt niet onderschatten. Want overal waar je zoekt is het rugby league, rugby league, rugby league. Qua sport, wat je daar ziet. Ik las ergens dat meer dan 50% van de volwassen mensen in Papua Nieuw-Guinea rugby league speelt. Op een of andere vorm. Dat is best wel veel. En het is ook het enige land ter wereld dat rugby league als nationale sport heeft. Het werd in de jaren 30 en 40 door vooral Australische mijnwerkers en soldaten geïntroduceerd. Maar het ging vet snel door over waar ze kwamen. En in 1949 werd er een bestuursorgaan opgericht. Nou, dat is best wel handig als je dat je nationale sport wil laten maken. En sindsdien is het ook echt extreem booming gegaan. Het mannenteam heet de Kumuls. Dat is dus de lokale benaming van die supervogel op die vlag, weet je wel. Het vrouwenteam heet de Orchideeën. Vanwege de diversiteit. Want er zijn meer dan 3000 soorten orchideeën in Papua Nieuw-Guinea.
Smart.
Een betere naam. En ze hebben in 2017 het WK Rugby League georganiseerd. Samen met Nieuw-Zeeland en Australië. En dat was best wel een big deal. En ja, dan organiseer je gewoon een WK. Alleen dan wel dus met die twee grote spelers erbij. Dus er was één speelstad, Port Moresby, in Papua Nieuw-Guinea. En die Australian Rugby League, een beetje een soort Premier League van die regio rondom Rugby League, zeg maar. Die willen de komende jaren uitbreiden met extra teams. En er is dus een dikke vette kans dat er dus ook een team uit Papua Nieuw-Guinea mag meedoen daaraan. En dat zou natuurlijk voor de sport ook weer iets groots zijn. Want dan moet je dus heel vaak in en weer reizen. Nou, dan moet je daar echt iets voor gaan opstellen. En dat zou voor hun ook iets heel groots zijn. En alle steinen staan op groen dus voor hen om een team af te vaardigen. Welk team dat wordt, moeten ze nog even kijken. Maar ze zijn dus zeg maar echt nu aan het strijden van wat wordt ons beste team en wie mag dan Europa.
Ik moet altijd zo lachen als dan FC Vladivostok ineens promoveert, weet je wel.
Ja, ik
zeg... En dat de rest van die teams dan denken van, oh fuck, moeten we volgend jaar weer helemaal die kant op.
Ja, ja precies.
Ja, dat zal dit ook zoiets
worden. Dit wel, ja. Dus inderdaad, het is een beetje alsof Hercules of zo Europa in mag voor met voetbalwedstrijden of zo. Dat zo zal het daar ook wel voelen.
Ja.
Dat is tegenwoordig hier trouwens ook wel gewoon een stap dichterbij gekomen. Maar dat er zijn. Dus we gaan het zien hoe ze dit in de toekomst gaan doen.
Hey, Papua Nieuw-Guinea, wat maakt hun uniek?
Wat niet.
Heel veel.
Ja. Ja. En wat ga je doen als je er één land... inhoudelijk antwoord.
Ja, het is misschien omdat het ook mijn hoofdstukje was. Maar politiek is het gewoon reet interessant. Want hoeveel landen hebben we besproken waarvan we nu al weten dat er een deel onafhankelijk gaat worden? Nog geen één, volgens mij. Dus we weten nu al dat we een extra landje kunnen toevoegen. Als we daar zelf toe besluiten in de toekomst.
Ja.
Dat vind ik vrij uniek. Maar dus ook inderdaad, wat jij zei, Max, en die culturen. Dat we daar dus zelf al zo over kunnen brainstorm. Deze aflevering is ook al een stuk langer geworden dan dat we eigenlijk wilden. Juist omdat je de hele tijd, omdat dit land zoveel bijzonderheden heeft, dat je de hele tijd zijpaadjes maakt van zou dit daarom zijn, zou dit daarom zijn, zou dit de reden erachter kunnen zijn. Er zit gewoon zoveel mysterie in dit land. Niet alleen in de geschiedenis en in de mensen, maar ook gewoon in de toekomst en hoe ze hiermee omgaan.
Ja, alles wat je leest opent weer een paar nieuwe vragen.
Ja,
het is ook super raar vormgegeven. Hè? Met natuurlijk die rechte grens tussen een oud Nederlands deel en, nou, een Brits deel en een Duits deel, die dan toevallig door het verloop van de wereldoorlogen wel samen zijn beland, maar dan ook weer met een aantal andere eilanden die ooit Duits waren en nu dus ineens wel bij Papua Nieuw-Guinea horen en dat niet allemaal willen.
Ja.
En een stuk Indonesië dat het dan weer niet is.
Ja, en intussen honderden verschillende bevolkingsgroepen die waarschijnlijk allemaal zoiets hebben van boeiend, maakt het uit, of niet eens weet hebben van, precies, deze hele geschiedenis.
Het zal mijn tijd wel duren.
Ja, heel bijzonder.
Ja. vond het ook wel bloedig. En een beetje duister af en toe.
Ja.
Dus gewoon bepaalde rituelen die, nogmaals, goed dat je het zei, niet heel vaak voorkomen. Bij een van de duizenden stammen, moeten we zeggen.
Ja.
Maar goed, wel echt krijgt, die vrouwenvriendelijkheid is wel echt een groot probleem.
Ja, en genoeg andere dingen waar je natuurlijk echt wel rillingen van krijgt. Laten we wel wezen.
En,
ja.
Hey, paradijsvogels. Wat ga je doen als je hier één dag mag vertoeven, Huug?
Ja, als ik er kan komen, ga ik 100% naar die binnenlanden. Naar de grootste bevolkingscentra, maar ook de mooiste natuurlijke pracht en praal. Ja, daar moet je echt zijn. En dat is niet zo makkelijk, want je kunt veel makkelijker in Port Moresby komen. Maar ja, dat is gewoon een stuk meer inwisselbaar voor andere kuststeden in de buurt. Dus ja, ik ga 100% naar binnenland en daar gewoon mensen bezoeken in hun natuurlijke habitat en dieren als het kan ook.
Ja.
Ja, zelden. Misschien ga ik wel de stam opzoeken die het meest genaaid is door de geschiedsvertelling over dat zij kopsnellers zouden zijn. En daar dan heen, om te kijken of het nu niet meer zo is.
Ga je zelf aan
met gevaar voor eigen leven.
Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat je met stammen die verdacht werden van kannibalisme veiliger bent. Want er is wel echt zeer veel bewijs dat dat nu niet meer voorkomt in ieder geval.
Ja, dan zijn die stammen dan dus
bij kopsnellen weet ik het niet zo eigenlijk.
Maar dat is alleen met de vijand, toch? Als je daar doodgaat.
Nee, ook niet zo.
Nee, precies. Nou, nee, dan zit je wel goed.
Ja. Ja.
Ik vind dat zo'n Sing Sing. Oh. Dat soort van songfestival van alle culturele uitspattingen, zeg maar. Ja. En dan ga ik de hele dag alleen maar kleurrijke klededracht en vogeltooien en zo bekijken. En lekker meedansen, denk ik. Hmm.
Ik zat trouwens ook wel een keer naar die overblijfselen van die slag om de Koraalzee willen. Rabaul bijvoorbeeld.
Ja,
de Japanse ondertunnelde wereld. Ja, heel vet. Maar goed, dan krijg je op de Salomonseilanden nog een kans voor.
Volgende week, Salomonseilanden.
Nee, volgende week geen Salomonseilanden. Wel iets anders. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van De Grote Podcastlas. Je hoorde vanuit Utrecht Leon Boeles, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Janos van Impen, die doet weer de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter en Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op grotepodcastlas.nl voor de tipjes, de feitjes en wat al niet meer. En volgende week dan reizen we door en dan bezoeken we wel een ander klein landje. Niet de Salomonseilanden, maar Liechtenstein. Looky Mule.